Broeders en zusters, de vorige keer hebben wij gesproken. Ik dacht eigenlijk alleen maar naar aanleiding van Romeinen hoofdstuk 10 vers 1. Ik kan niet zeggen over Romeinen 10 vers 1, want het was veel meer dan dat. Want ik meen dat ik vanuit Romeinen 10 vers 1 meteen doorgestoken ben door de tweede helft van dit hoofdstuk en zelfs dat wij terechtgekomen zijn in Romeinen 11. Dat was met zekere opzet om u vast wat voor te bereiden op de tijd dat we er wat nauwkeuriger over zullen hebben. Maar het is natuurlijk nooit weg. En wat wij gezien hebben is dat de apostel volgens Romeinen 10 vers 1 bidt voor de zaligheid van Israël. En de belangrijkste gedachte daarbij is, en dat is een volkomen logische, hoewel niet iedereen hem op prijs stelt, maar de belangrijkste gedachte is dat een gebed voor de zaligheid van iemand in de eerste plaats inhoudt dat het een gebed is opdat de bidder zelf het evangelie zou kunnen vertellen aan degene voor wie hij bidt. Dat is de normale gedachte, daar is niks moeilijks aan, al moet ik het dikwijls steeds opnieuw uitleggen. God kan daar niks aan doen namelijk. Want in werkelijkheid is het zo dat het weinig zin heeft dat wij God vragen om iemand te behouden. God heeft namelijk alles gedaan om iemand te behouden. En sindsdien laat God de mensen vragen of ze ja willen zeggen tegen hem. Dat wil zeggen, zoals Paulus het formuleerde, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dat is dus een gebed van Gods kant tot de zondaar. Die heb je toch hopelijk. En als we daarna vragen, wat kan God er nou eventueel nog aan doen, zijn er twee dingen. Dat weten wij heel zeker, omdat ze in de toekomst allebei gedaan zullen worden aan het Joodse volk in de dagen van de 70ste week van Daniel. Namelijk aan de ene kant zorgen dat de mensen gezonden worden om hen het evangelie te brengen. Om zijn vraag aan hen over te brengen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus een vraag de andere kant op dus. Prediking van het evangelie. En de andere optie is dat God hen zodanig in de verdrukking brengt dat ze wellicht in die benauwdheid tot de Here zullen roepen. En zo lezen we dat meerdere malen in de profeten. En van het Joodse volk weten wij dat het volk als volk inderdaad door deze twee dingen inderdaad officieel de naam des Here zal aanroepen. Het gebed van Paulus tot de zaligheid van Israël uit Romeinen 10 vers 1 is een gebed opdat hij zelf het evangelie zou mogen kunnen spreken aan Israël. En ik bedoel uiteraard aan het Joodse volk. Dat is waar het over gaat en dat is niet maar wat ik bedenk, hoewel het makkelijk te bedenken is, maar het is ook wat in de rest van hoofdstuk 10, dat wil zeggen de tweede helft van hoofdstuk 10 hoofdzakelijk, en zeker ook in Romeinen 11, de eerste gedeelte, naar voren wordt gebracht. Want, als ik het dan weer vlug zeg, de gedachte is dat in onze bedeling, het is niet voor niks dat ik er vorige keer al uitgebreid op ingegaan ben, dat in onze bedeling nou eenmaal per definitie niet de zaligheid gepredikt wordt door Joden aan heidenen, hoewel het soms wel voorkomt, maar dat in onze bedeling het woord Gods gepredikt wordt door heidenen aan Joden. En Paulus de heiden, niet Saulus de Jood, Paulus de heiden bidt opdat hij als heiden het evangelie mag brengen aan de Joden. En we hebben dat vorige keer uitgebreid besproken. Als u er niet was, sorry, als u het vergeten bent, dat is mijn schuld ook niet. Ik heb ook een slecht geheugen, dus ik begrijp het wel. Maar dan had u maar notities moeten maken. Dit is gewoon niet anders. De God zou Israël door een ander volk, door Lo-Ami, door heidenen dus tot jaloersheid verwekken. Door een onverstandig volk, door heidenen, zou je hen tot toorn verwekken, enzovoorts. Ik kan niet missen, aangekondigd in de wet, Deuteronomie 32 vers 21. Ah, daar staat in mijn Bijbel erbij gedrukt, hè, bij Romeinen 10 vers 19. En aangekondigd ook door Jesaja in Jesaja 65 vers 1. Dat wordt hier ook aangehaald in vers 20 van Romeinen 10. Dus ik hoop dat u dat nog in gedachten hebt. Daarna vinden we dezelfde gedachte opnieuw in Romeinen 11 vers 11. Door hun vallen de zaligheid de heidenen, den heidenen, om hen, de Joden, tot jaloersheid te verwekken. Dat is dus dezelfde gedachte, maar nu met de woorden van Paulus, om zo te zeggen. En daarna in vers 13 en 14, waar de apostel zegt, want ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. En hij heeft net verscheidene malen gezegd dat heidenen dat zouden doen. En hij als apostel der heidenen hoopt dat dus te mogen doen, want apostel der heidenen betekent kennelijk heidense apostel. Zo goed als koninkrijk der hemelen betekent hemels koninkrijk. He? Zulke uitdrukkingen zijn er meer. Dat is het verhaal. Dat is weinig bekend, helaas. Maar ik ga er nu niet verder op in. Ik doe dat wel tegen de tijd dat ik in Romeinen 11 terecht ben gekomen. Want het is meer op zijn plaats om daar wat dieper op in te gaan. Maar dat is inderdaad de gedachte die doorheen handelingen, maar zeker ook door de brieven, naar voren gebracht wordt. Niet Saulus de Jood, maar Paulus de Heiden bracht het evangelie aan de Joden. Men lezen zijn geschiedenis overigens. En zoals ik ook vorige keer gezegd heb, voor zover de Joden het evangelie zouden brengen aan de heidenen, moest dat inderdaad gebeuren aan het begin van onze bedeling. Dat was echter niet Paulus, dat was Petrus. Handelingen 15, weet u wel. Nou ja, handelingen 10, wat was het, en 11. Maar daarna handelingen 15, want daar stelt Petrus dat achteraf zelf nog een keer vast. En zegt dat het van overlang de bedoeling Gods was dat de heidenen uit zijn mond het evangelie zouden horen en geloven. En hij zegt dat in aanwezigheid van de apostel in het algemeen, en in het bijzonder in aanwezigheid van de apostel Paulus, die tot zijn verbijstering inderdaad had vastgesteld dat als je het evangelie brengt aan Joden, want hij was net terug van zijn eerste zendingsreis, als je het evangelie brengt aan Joden, blijkt dat heidenen tot geloof komen. Het is wel raar, maar daarna zegt hij, maar dat was ook de bedoeling. Maar dat was weer handelingen 13. Ik laat het maar voor wat het is. En om dan op de vraag in te gaan die me dus straks dus al bereikt heeft. De vraag was namelijk naar aanleiding van of over Efeze 4. Daar wil ik best even op ingaan. Mede omdat mijn ervaring is dat dat vers gewoonlijk verklaard wordt. Volstrekt, maar dan ook volstrekt buiten de context van de brief en het hoofdstuk Efeze. En bovendien omdat de verklaring, de echte verklaring van het vers, inderdaad alleen mogelijk is wanneer wij op de hoogte zijn van een van de grootste geheimen eigenlijk uit heel de Bijbel. Maar ik zal het u vertellen. Waar het namelijk, ik zal het u eerst laten zien de context waarin het staat. Het gaat namelijk om vers 8. En eventueel om vers 9, dat geeft er een klein commentaar op. Vers 8 van Efeze 4. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, en dat slaat kennelijk op Christus, en daarom hebben de vertalers hij met een hoofdletter geschreven. Daarom zegt hij, de psalmist namelijk, in psalm 68, daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. En dan als toelichting, maar die komt uiteraard niet uit die psalm, maar van Paulus zelf. Nu dit, hij is opgevaren, wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Het punt is dat dit vers omstreden is, om de eenvoudige reden dat men er een betekenis aan geeft, zoals gezegd, los van de context. En men filosofeert dan. En ik probeer het netjes te zeggen, want het gebeurt kennelijk toch in alle eerlijkheid, voor zover ik heb kunnen vaststellen. Het punt is dan dat men zowel de term nederste delen der aarde uit vers 9, als ook de term gevangenis uit vers 8, van toepassing brengt op het dodenrijk, de dood namelijk. Hebben we dat tot zover? Want de Heer Jezus ging toch het dodenrijk in en dat wordt beschreven als gevangenis. Een heel enkele schriftplaats inderdaad waar die term gebruikt wordt. Want inderdaad, in het dodenrijk zit men gevangen. Men kan er niet uit. Tenzij dan dat men eruit verlost wordt. Dat kan, maar dat is met een gevangenis ook zo. Toch? Nou goed, dat is niet zo moeilijk, hè? Verder, ik weet niet hoe het komt, maar ik heb de indruk... Ik heb het nooit echt nagekeken, dus als ik het verkeerd zeg, excuus. Ik heb het nooit echt nagekeken, maar ik heb de indruk dat in officiële kerkelijke stukken... Dat wil zeggen formulieren of belijdenisgeschriften of wat het maar wezen mag... Dat daar de term nederste delen der aarde uit vers 9... Dat die daar ook gebruikt wordt voor het dodenrijk. De dood namelijk. De term is geloof ik nedergedaald ter helle of zoiets. Maar die ken ik wel. Maar ik dacht dat deze term ook gebruikt wordt. Nederste delen der aarde. Traditionele verklaring van de uitdrukking, die overigens alleen maar hier voorkomt, is dat het gaat over de dood. En de gedachte is dan dat de Heer Jezus zou zijn nedergedaald in de dood. En toen hij uit de dood opstond en ten hemel voer, zou hij degenen die daar gevangen waren in het dodenrijk hebben meegevoerd naar de hemel. Nou, stel dat de strekking van het vers is, dan moeten wij er iets aan toelichten, want het kan niet. Dat wil zeggen, het kan nooit op allen die in het dodenrijk zijn betrekking hebben. Dat lijkt me toch duidelijk. Want waar de dood een gevangenis genoemd wordt, is bijvoorbeeld in 2 Petrus of anders in Judas of misschien in allebei. Waar gezegd wordt dat daar, laten we maar populair zeggen, gevallen engelen gevangen zitten. Opgesloten aan ketenen, de duisternis in de put des afgronds bewaard, of wat het me wezen mag, gevangenis enzovoort, tot de jongste dag. En die lui die gaan zeker niet naar de hemel. Dus als het dit vers daarover gaat, dan moet je toch zeggen, nou, dat kan nou wel wezen, maar als het gebeurd is, dan geldt het niet voor allen die in de gevangenis zaten. Is er maar een deel uitverlost en eventueel ten hemel gevaren. En waar bovendien sowieso ongelovigen sowieso niet behouden worden, als ze eenmaal in de dood zijn, zal ik maar zeggen, kan hij die ook niet mee hebben gevoerd. Dus die beperking moet dan gemaakt worden. Daarna moet ik u zeggen dat het nog niet klopt. Want ook als het betrekking zou hebben slechts op de gelovigen uit oud-testamentische tijd, dan kennelijk. Want andere tijd was er niet. Toen de Heer opstond, toch? Als het betrekking heeft op de gelovigen van het Oude Testament en het zal daarop van toepassing gebracht worden, moet ik u zeggen, en dat is heel cru, ik weet het, en ik bedoel het ook niet persoonlijk te zeggen tegen degene die ook mij deze leer hebben voorgehouden, maar ik moet zeggen dat als men gelooft dat de Heer die oud-testamentische gelovigen heeft meegevoerd in zijn opstanding naar de hemel, want zo leest men het dan, hè. Opgevaren in de hoogte heeft hij de gevangenis, namelijk degene die in de gevangenis waren, gevangen genomen en kennelijk meegenomen naar de hemel. Gevankelijk weggevoerd staat er geloof ik trouwens ook in de nieuwe vertaling, als ik me goed herinner. Dan zouden dus oud-testamentische gelovigen naar de hemel gegaan zijn. Nou goed, als men dat gelooft, dan moet ik meteen zeggen dat men dan kennelijk geen goed, althans geen volledig beeld heeft van wat de gemeente eigenlijk voor een ding is. Dit is mijn vaste uitdrukking, daarom zeg ik het altijd zo. Dan weet men niet wat de gemeente voor een ding is. De gemeente ontstaan sinds en op grond van de opstanding van Christus is een gemeente van eerstgeborenen, een gemeente van eerstelingen die dus eerst geboorterecht ontvangt met Christus en in Christus, en die op die grond bestemd is voor de hemel. En dat betekent dat als oud-testamentische gelovigen naar de hemel gegaan zijn, dan klopt er iets niet met de positie van de gemeente. Kunnen wij het rustig schudden? Dan zijn wij niet de eersten. Toch? Dan zijn we het.
Hoe zit het dan met die verheerlijking? Dat Mozes en Elia de Heer tegemoet kwam te werk, de verheerlijking, die waren van de hoogte.
Zuster, ja, maar het beantwoord ik alleen in een voetnootje. Mozes en Elia zijn de uitzondering op de regel. En bovendien gingen ze niet naar de hemel ter gelegenheid van de opstanding van Christus. Ze waren daar al tevoren. En dat had een speciale bedoeling. Mozes en Elia worden namelijk alsnog toegevoegd aan de gemeente. Maar daar kan ik net zo goed de hele middag over gaan spreken. Dus dat doe ik maar niet. Hun taak is nog niet afgelopen. Zij zullen het werk van de gemeente, de functie van de gemeente in deze tijd, waarbij de gemeente in de eerste plaats het evangelie zou prediken aan de Joden, zal ik maar zeggen. Kortom, de functie van de gemeente als priesterlijk volk voortzetten zodra de gemeente van de aarde is weggenomen. En op die grond worden ze dan alsnog toegevoegd aan de gemeente. Mozes en Elia dus. Nou goed, de twee getuigen uit de Openbaring. En daarom worden ze op voorhand gezien met Christus als uitbeelding van de gemeente. Zij zijn eigenlijk de oudste gelovigen die bij de gemeente zullen behoren. Of wellicht behoren, dat weet ik niet, dat maakt ook weinig uit. Maar ze zijn een uitzondering. Maar oud-testamentische gelovigen gaan niet naar de hemel. En zijn dus ook niet naar de hemel gegaan. Dat kan ook domweg niet. Hen is namelijk de aarde beloofd. Aan Abraham persoonlijk zelfs is Kanaan beloofd. Dus dat ligt op aarde in elk geval. En dat wordt tot in het Nieuwe Testament volgehouden, want in Hebreeën 11 wordt zelfs vastgesteld dat die oud-testamentische gelovigen, zoals Abraham, inmiddels begeerig zijn naar een beter vaderland. Namelijk de hemel. Punt 1, dat kan alleen als zij daar niet zijn. Toch? Dus zijn ze niet in hemel gevaren met Christus? Anders kunnen ze er nou niet begeerig naar zijn. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter vaderland. Dat is de hemel. Punt 2, dat betere vaderland zullen zij ook nooit krijgen. Zij krijgen gewoon wat hen beloofd was. Vraag dat maar eens na bij die arbeiders in de wijngaard die te derde uren, ter zesde uur, twaalfde, wat was het? Weet ik veel. Hè? En daarna was het, ik heb toch beloofd, dat krijgen ze. Dan kun je wel begeerig zijn naar meer. Dan kun je wel gaan rekenen en zeggen, ik kom voor meer in aanmerking. Nee, je krijgt wat overeengekomen was. En Abraham en alle oud-testamentische gelovigen zullen opgewekt worden op de jongste dag. Dat is ook een argument, want het blijkt dat op de jongste dag wel degelijk gelovigen zullen opstaan. Rechtvaardigen, degenen die geschreven staan in het boek des levens. Dat is ook niet algemeen bekend, in evangelische kring althans niet. Maar niettemin is dat zo. Het zijn gewoon de oud-testamentische gelovigen. Wij als gelovigen van onze bedeling zijn eerstelingen van het nieuwe verbond. Wij zijn eerstelingen die deel hebben gekregen aan het opstandingsleven van Christus. Wat niet kan als alle oud-testamentische gelovigen zijn opgestaan en ten hemel gevaren. Ter gelegenheid van de opstanding en hemelvaart van Christus. Toch? En dus, omdat wij eerste zijn, gaan wij naar de hemel. Daarom heeft de gemeente uit onze tegenwoordige tijd een hemelse bestemming, roeping, erfenis en hoe het allemaal maar heten mag. En alle andere gelovigen niet. Het idee dus dat gelovigen in het dodenrijk zouden, of rechtvaardigen, hoe ze maar heten, in het dodenrijk zouden zijn opgewekt en met Christus ten hemel gevaren, berust dus op een misverstand. Is volstrekt, maar ook volstrekt ondenkbaar en niet te plaatsen binnen welk ander Bijbels kader dan ook. Het past er gewoon niet in, het is ook niet zo. Volgende punt, het past ook helemaal niet in deze context, want als u met mij mee zou lezen, zou u zien dat je in dit schriftgedeelte rustig vers 8, 9 en 10 kunt overslaan, dan mis je niks. En vers 11 neemt gewoon de draad op weer van vers 7. Want 1 tot en met 6 spreekt over de eenheid van de gemeente. En het idee is dat wij ook in onze praktische wandel ons zouden benaastigen, vers 3, te behouden de geestelijke eenheid enzovoorts. Want het is nou eenmaal één lichaam enzovoorts, de hele gemeente, die gebouwd zou worden. Maar er is verschil tussen gelovigen, dat staat in vers 7, maar aan elk een van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus, en dan vers 11, en dezelfde, Christus, dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, tot volmaking der heiligen, tot het dienstwerk, tot opbouwing van het lichaam van Christus, dat ene lichaam. En als ik het zo vertel, kunt u niet merken dat ik vers 8, 9 en 10 oversla. Waarom niet? De gedachte is gewoon dat vers 8, 9 en 10, datzelfde idee dat God aan elk een van ons een gave, dan wel gaven, geeft, dat diezelfde gedachte ook inderdaad al werd aangekondigd in het Oude Testament. Het is dus een zijlijn. Met andere woorden, wat wij in vers 8, 9 en 10 dienen te verwachten, al was het maar omdat het begint met daarom, is dat die versen een toelichting geven op dit feit dat God aan een ieder van ons een gave of gaven geeft, namelijk een bediening. Dat heb ik al eens eerder uitgelegd, geloof ik, hè? Een gave is een baan, die krijg je. En dus verantwoordelijkheid, die krijg je, die mag je dragen. En daarmee inderdaad wat verdienen overigens, loon ontvangen in de toekomst enzovoorts. Als het dus staat aan het einde van vers 8 en heeft aan de mensen gaven gegeven, dan staat nu op voorhand vast dat die mensen, dat is de gemeente uit onze dagen. Dat is een verklaring die natuurlijk niet kan, ik praat even heel langzaam. Dat is een verklaring die niet kan als men gelooft dat gemeentelijke zaken in het Oude Testament niet staan. Niet vermeld worden. Populaire gedachte langzamerhand. Want dit vers wordt geciteerd uit Psalm 68 vers 19. Dat kan niet over de gemeente gaan. Toch? Als het zo is dat in het Oude Testament sowieso nooit over de gemeente gesproken wordt. Maar wat doet dit vers dan in de Efezebrief, waarvan we toch overeenstemming is over het idee dat de brief spreekt over gemeentelijke waarheid specifiek. Een van de latere gevangenisbrieven van Paulus, daar is geen twijfel over, dat is gemeentelijke waarheid. Waarom baseert de apostel zijn gedachten dan op het Oude Testament? Hij doet het trouwens met alles hier hoor, maar daar ga ik maar niet verder op in. En dit is waarschijnlijk, wat ik nu zeg, is waarschijnlijk de oorzaak van, nou, daar ben ik eigenlijk zeker van, maar vooruit. Het is de oorzaak van dat deze versen, vers 8, 9 en 10, op een andere wijze verklaard worden. En zelfs verklaard worden volstrekt buiten gemeentelijke waarheid om. Zo van staat in het Oude Testament, kan niet over de gemeente gaan. Waar gaat het dan wel over? Over degenen die in het dodenrijk staan. Waren bedoel ik, hè? Want er staat gevangenis of er staat nederste delen der aarde. Dat zou ook de dood kunnen zijn, enzovoorts. Maar wat voor verband er dan is, is volstrekt onduidelijk. Wat de verklaring wordt dan, dat toen de Heer opstond uit de dood, toen nam hij al die gelovigen uit het dodenrijk mee naar boven en gaf daarna ons gaven. Maar wat daar nou de relatie tussen is en waarom dat hier in dit schriftgedeelte staat, dat is volstrekt onduidelijk. Het kan namelijk niet. En daar gaat het ook niet over. Waar het over gaat is niet moeilijk. Die gevangenis is namelijk niet de dood. En de nederste delen der aarde ook niet. Om bij die laatste dan maar te beginnen. Nederste delen der aarde is gewoon nederste delen van de schepping, namelijk de aarde. Want waar het over gaat is niet over zijn dood en opstanding en hemelvaart. Waar het over gaat is zijn verschijning op aarde en zijn verdwijning weer naar de hemel. Het licht kwam in de wereld. En zolang het licht in de wereld is, enzovoort, Johannes Evangelie, maar het licht zal uit de wereld verdwijnen. Want de Zoon des Mensen zal terugkeren, Johannes 12. De Zoon des Mensen zal terugkeren naar waar hij tevoren was. Johannes 12, meen ik. En over dood wordt in dat verband niet gesproken. Het idee is, hij kwam uit de hemel naar de aarde en hij verdween van de aarde weer naar de hemel. Moeilijker is het niet. En nederste delen der aarde is gewoon nederste delen, namelijk de aarde.
Gevangenis, wat is dat dan?
Ja, rustig aan, zus. Langzaamaan. Ik ben ook altijd zo snel, hoor. Daar gaat het nou niet om. Maar in de loop der jaren heb ik geleerd om mijn eigen tempo wat te vertragen, zal ik maar zeggen. Ik hoor mijn eigen bandjes wel eens terug van 10, 15 jaar geleden. Denk ik, wat praat die vent toch snel? Ik kan die luisteraars nooit bijhouden.
Ja, precies.
machine die te snel loopt.
Ik soms ook niet trouwens, als ik niet goed oplet. Dus ik probeer het langzamer te doen. Nederste delen der aarde is gewoon nederste delen, namelijk de aarde. Dan zegt u natuurlijk, ja, dat kun je wel zeggen, maar... Dan zeg ik, oké, heb ik nog een voorbeeld. Heb ik nog in mijn geheugen van gisteren... ik kan hem niet uit het hoofd citeren, want ik lees hem niet dagelijks. Dat is die uit... u hoeft het niet op te zoeken, ik lees het gewoon even. Uit Prediker. Dies prees ik de doden die alreede gestorven waren. Al gaat me alleen om de uitdrukking. Dies prees ik de doden die alreede gestorven waren. Zijn er ook dan doden die nog leven? Nee. Er staat dus gewoon twee keer hetzelfde. De doden, namelijk degenen die alreede gestorven waren. Boven de levenden die tot nog toe levend zijn. Zijn er dan ook levenden die tot nog toe niet levend zijn? Nee, dat niet, maar je krijgt gewoon twee keer de uitdrukking. Al was het maar om de redenering te vertragen, op niet zo'n hoog tempo te geven en om nadruk te leggen. Zo van, ik bedoel dit letterlijk en niet overdrachtelijk, de doden die alreede gestorven waren tegenover de levenden die tot nog toe levend zijn. Dan heb je gewoon twee keer hetzelfde. Dat is een stijlfiguur. Toen ik het leerde op school werd mij gezegd dat het een stijlfout was. Twee keer hetzelfde achter elkaar. Maar het is niet zo, het is een stijlfiguur, een pleonasme, namelijk... Er wordt twee keer hetzelfde gezegd. En waarom nou niet? En nederste delen, wel, hoe je dat een keer verwendt, ik heb het jaren geleden eens uitgebreid toegelicht. Het laagste punt van de schepping is waarop onze voeten staan. De wereld is niet groter dan dat. Dus het laagste punt, daaronder ben je buiten.
En Israël is nog het nederste land. Nederland is een
laag
land.
Ja.
Is nog lager.
Is plaatselijk althans, ja. Ja.
Maar, wereld,
ja, gemiddeld in elk geval. Dat komt door Jericho natuurlijk, maar vanuit het Jordaandal. Maar het is inderdaad zo, ja. De nederste delen der aarde. De aarde is het nederste deel van heel de schepping, gezien ten opzichte van de hemel waaruit hij immers kwam. Hemel der hemel is het hoogste wat er is, de aarde is het laagste wat er is. En daar gaat het maar om. Want hieronder ben je buiten, dat weet u toch, hè? De dood heet duisternis en zelfs buitenste duisternis. Dan ben je buiten. En de hemel heet uiteraard binnen. En dat is tegelijkertijd het hoogste wat er is. Dat wil zeggen, het is niet nederste delen van de aarde of onder de aarde. Het is gewoon nederste delen namelijk de aarde. Hij kwam op aarde, maar hij verdween weer naar de hemel. Daar gaat het over. Nou goed. Dat staat ook inderdaad in die psalm. Overigens, dezezelfde psalm 68 vers 19 wordt door de Heer Jezus geciteerd eerder in Johannes 3. Vlak voor Johannes 3 vers 16. Wordt daar trouwens ook over het hoofd gezien. Waar staat in vers 13 van Johannes 3... Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Vers levert voor vele grote problemen op. Er wordt altijd ingeschrapt en gerommeld. Woorden uit weggelaten en weet ik veel. Want men zegt niemand is opgevaren in de hemel. Maar als het over de Heer gaat, die was nog niet opgevaren. Dus het kan er zo niet staan. Niemand is nedergevaren uit de hemel dan de Zoon des Mensen die uit de hemel is nedergekomen eerst. Maar daarna staat er die in de hemel is. En dan zegt men, dat kan ook niet, want hij was niet in de hemel. Dus dit kan van geen kanten. En daarom probeert men het vers soms over te slaan. Maar de clue van het verhaal is gewoon dat de Heer niet feiten meedeelt, maar dat de Heer een leer doorgeeft, commentaar geeft op een Bijbelvers. Namelijk op datzelfde Bijbelvers, Psalm 68 vers 19, waar staat opgevaren zijnde naar de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen genomen enzovoorts. En de Heer geeft ons commentaar erop, dat vers kan alleen maar gaan over de Zoon des Mensen. Die zou opvaren naar de hemel, maar nadat hij eerst is nedergekomen, nedergedaald uit de hemel naar de aarde, niet naar de dood, naar de aarde. En van de aarde zou je weer ten hemel varen. Dat via de dood loopt, dat is inderdaad juist. Maar dat is geen onderdeel van de gedachte hier. Hij zou weer naar de hemel gaan. En als er dan staat die in de hemel is, betekent gewoon daar heeft de zoon des mensen zijn positie. In de eerste plaats, want de zoon des mensen werd uit de mensen genomen en gezet aan de rechterhand Gods enzovoorts. Dat zijn hemelse dingen, maar Nicodemus had er ook nog nooit van gehoord. Staat hier ook allemaal hoor, in Johannes 3, maar slaat gauw weer weg. Nou goed, dan terug weer naar Efeze 4. Waarover gaat? Nou zuster, de vraag was dus, wat is die gevangenis? Dat is heel gemakkelijk, maar je moet het wel weten natuurlijk. Gevangenis is ballingschap. En gevangenen zijn ballingen. En de gedachte is dat allen die in ballingschap waren, en dus in gevangenschap, beide woorden betekenen hetzelfde, namelijk men is geplaatst buiten de samenleving, buiten het land, buitengesloten. Iemand in de gevangenis wordt ook geacht buitengesloten te zijn. Wij zeggen we sluiten ze in, maar het heet eigenlijk we sluiten ze buiten, buiten de maatschappij. Zo was het vroeger in ieder geval. En gevangenen hadden vroeger ook inderdaad totaal geen rechten. En zelfs geen stemrecht. En kiesrecht, niks. Uiteraard niet. Want dat is nou net wat de gevangenis is. Ze worden onttrokken aan de maatschappij. Waarom? Omdat ze zich niet gedragen als goed lid van de maatschappij. Daarom worden ze aan de maatschappij onttrokken. Dus de essentie van een gevangenis. Maar dat is men al lang vergeten. Ja. Ik draag daarvoor grote zorg, denk ik altijd. Maar laat me zitten. De gevangenis zijn de ballingen. En de clou van het verhaal is, ik zal het u zeggen, de clou van het verhaal is, die gevangenis, dat zijn ballingen, dat is namelijk Efraïm. Dat zijn de 10 stammen van Israël. Het volk was in ballingschap. Het volk was in duisternis. Maar het volk wat in duisternis wandelde, dat was niet Juda, maar Zebulon, Naftali en u weet wel. Hè? Een volk wat in duisternis wandelde zou licht zien. De gedachte is namelijk dat waar het Joodse volk ongelovig was, werd het tot zaligheid voor de heidenen, tot rijkdom der heidenen, tot rijkdom der wereld. Maar de gedachte is inderdaad dat dat terechtkomt in de eerste plaats. Bij de belangrijkste onder de heidenen, van Gods standpunt bezien, bij Efraïm, bij dat volk in ballingschap. En dat volk van gevangenen, ballingen dus, want het is in het Hebreeuws echt hetzelfde. Dat volk van ballingen wordt vervolgens door de Heer gevangen genomen. Want wij als gelovigen zijn nou eenmaal gevangenen van Jezus Christus. In dezelfde zin ballingen van Jezus Christus, want wij zijn geplaatst buiten de legerplaats, buiten de samenleving, wat er maar wezen mag. We zijn onttrokken aan de wereld, we zijn gekozen uit de wereld, enzovoorts. En de gedachte is dan dat dat volk wat al in ballingschap was, omdat het verdreven was uit Canaan, datzelfde volk wordt vervolgens gevangenen van Jezus Christus. En blijft nog steeds buiten de legerplaats. En toch is het gebracht tot God, is het idee. Ja, en het probleem, ik weet wat het probleem van het vers is, men begrijpt het niet, dikwijls. Omdat men heel die waarheid niet kent. Hoe namelijk de zaligheid weliswaar ging naar de heidenen, maar specifiek naar Efraïm. Naar de 10 stammen van Israël, enzovoorts. En het punt is, dat volk kwam officieel, met de nadruk op officieel, anders krijgen we weer problemen. Dat volk kwam officieel tot geloof en tot aanvaarding van de Messias. Maar het gevolg daarvan was niet dat het gebracht werd naar Canaan. Hoewel je dat op grond van bepaalde profetieën mag verwachten. Als Israël tot geloof komt, zal teruggebracht worden naar het land. Maar dit volk werd niet teruggebracht naar Canaan. En toch had het moeten gebeuren, dus wat is er gebeurd? Het volk kreeg een positie in een nog beter vaderland dan Canaan beneden, Jeruzalem dat beneden is, namelijk in het Jeruzalem dat boven is, in de hemel. En daardoor is dat volk nog steeds geplaatst buiten de samenleving als zodanig. Dus nog steeds gevangenen, nog steeds ballingen. Naar aardse maatstaven, niet terugverzameld, maar naar andere maatstaven. Wel degelijk deelhebbend aan het beloofde koninkrijk. Geplaatst in het vaderland, geplaatst in de hemel zelf. En voor zover wij gevangenen zijn, in de zin van buitengeslotenen, zijn wij gevangenen van Jezus Christus. En weet u nog hoe het hoofdstuk begint? Efeze 4, het hoofdstuk. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Here. En zo begon het voorgaande hoofdstuk ook, hoofdstuk 3, waar specifiek onze bedeling wordt verklaard. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, et cetera. En daarom schreef hij deze brieven ook uit de gevangenis. Ben ik terug waar ik vorige keer ook was, een maand geleden. Want hij schreef deze brieven uit de gevangenis en dus schreef hij ze uitdrukkelijk als bekeerde heiden. Want anders had hij niet in de gevangenis gezeten en zelfs niet kunnen zitten. Heb je dat nog? En het idee is dat de gevangenschap van Paulus in Rome een uitbeelding is van de gemeente. Niet Joods, maar heidens, maar tegelijkertijd buitengesloten. Zelfs buiten het heidendom dus. Als u mij zo snel kunt volgen. Ja, broeder.
Hoe komt hij dan aan die rabbinale opleiding, Paulus?
Ja, dat is een ander verhaal. Hoe je daaraan komt, dat is makkelijk. Hoe kwam je eraf, moet de vraag zijn. Toch? En, en die vraag is simpel te beantwoorden. Hij zegt, als er iemand kan roemen in het vlees, dan ik. Want, ik ben een Hebreeër uit de Hebreeën. Van het zaad Abrahams. Van de stam van Benjamin. Farizeeër. Orthodoxe categorie binnen het Jodendom. Naar de rechtvaardigheid die uit de wet is onberispelijk. Naar de ijver en vervolgen van de gemeente heb ik gezegd. Er waren 7 punten overigens. En toen is mijn eerste vraag. Waarom zegt hij niet gewoon dat hij Jood was? Dat was wat sneller geweest. Hij vermijdt de term, zeg ik altijd. Let op, hij vermijdt de term. Hij zegt nooit van zich. Ja, enkele keer, weet ik, maar daar ga ik nou niet op in. Hij zegt normaal gesproken nooit van zichzelf dat hij Jood was. En daar ook niet. Maar het punt is, hij zegt maar, ik heb het alles schade en drek geacht. Ik heb het alles schade en drek geacht, want hij herhaalt het ook, ik dus nu ook. Opdat ik Christus mogen gewinnen. Om wiens wil ik al die dingen schade en drek geacht heb. Dus 3 keer geloof ik. Enzovoorts. Wat heeft hij schade en drek geacht? Dat hij een Hebreeër was uit de Hebreeën, van Saad Abraham, uit de stam van Benjamin, naar de Fariseeën, naar de wet onberispelijk enzovoorts. Ijverig. En nog een punt dus, die ben ik weer vergeten. Zijn Jood zijn namelijk. Hij heeft dat net zo goed als dat ook een heiden in onze dagen Jood kan worden, kan een Jood in onze dagen heiden worden. En bij Paulus was dat helemaal geen kunst. Want naar Joodse begrippen was hij van geboorte een Jood. En naar heidense begrippen was hij van geboorte een heiden. Ze leggen namelijk verschillende maatstaven aan. Dat weet u toch, hè? Joden rekenen via de moeder. En de heidenen rekenen via de vader. En van Paulus staat uitdrukkelijk dat hij als Romeins burger geboren is. En zoek op mijn naam, maar ik had het eigenlijk voor me uit willen schuiven. Komt in Romeinen 11 wel. Maar zoek het maar eens na. Het was Saulus van Tarse, met een mooie naam. Saul. Prachtige Joodse naam, vooral binnen de stam van Benjamin. Want de enige andere Saul die ik zo uit het hoofd ken, was ook de belangrijkste man uit de stam van Benjamin in zijn dagen. En Saul, koning Saul, die was bovendien een type van de wet. Van de heerschappij van de wet. Begon goed, maar het liep verkeerd af. Dat is met de wet ook zo. En Paulus, die Saul heette, vergrieks tot Saulus, staat voor precies hetzelfde, de heerschappij van de wet, en het liep verkeerd af. En hij moest er dus van verlost worden. En op het moment dat Saulus van Tarse, jaren na zijn bekering, afgezonderd wordt met Barnabas om het evangelie te gaan brengen, op wat genoemd wordt zijn eerste zendingsreis, pas toen wordt hij Paulus genoemd en daarna nooit meer anders. Handelingen 13. Pas toen. En het punt is, zijn Joodse naam verdween. Toen de Heer hem in dienst nam, in actieve dienst wel te verstaan. Toen hij dus aan het werk moest. Toen zijn tijd van voorbereiding voorbij was en hij actief moest worden, heette hij niet meer Saulus, maar kreeg hij de Romeinse naam Paulus. Waarom? Omdat hij inderdaad als Romein in dienst van de Heer genomen werd. Nadat hij zijn Jood zijn, of hoe dat maar heten mag, feitelijk had afgezworen. Hij werd niet voor niks zo giftig, sorry, even onder me, u zei toch onder elkaar. Hij werd niet voor niks zo giftig toen hij van Petrus zag dat hij in de praktijk terugkeerde zelfs tot het Jodendom. Dat is niet alles mee gezegd, natuurlijk niet. Maar het zit er wel achter natuurlijk. Kijk, dat is het verhaal. Maar ik zal het vorige keer ook wel gezegd hebben. Wij kunnen niet ontkennen dat Paulus een Jood was. We kunnen ook niet ontkennen dat hij het evangelie bracht aan de heidenen. Maar te zeggen dat dat specifiek Paulus was, is onzin. Want hetzelfde kun je zeggen van Petrus. En van alle apostelen. Zij waren Joden en ze brachten evangelie aan de heidenen. Daar gaat het niet om. Waar het om gaat, is wat Paulus onderscheidde van de anderen. Niet wat hij deed, maar wat hem onderscheidde van de anderen. Het enige wat hem onderscheidde was dat hij in Gods dienst genomen werd als heiden. En voor dat doel moest hij zijn Joodse achtergrond opgeven. En dat is nog slap uitgedrukt. Hij achter het schade en drek. En hij zei er ook regelmatig van, ook in zijn brieven, het heeft voor God absoluut geen enkele waarde. Helemaal niets. De wet niet, de besnijdenis niet. Enzovoorts. Nou, dat is maar waar het om gaat. De heiden dus. En in zijn gevangenschap in Rome, als heiden, u weet het, hè? Romeins staatsburger, kon zich op de keizer beroepen. Dat is wat hij deed, dus het was nog een vrijwillige keuze ook. Hij ging vrijwillig uit buiten de legerplaats. Als heiden, hebben die nog? Dat is de gemeente die vrijwillig uitgaat buiten de legerplaats als heiden, niet als Jood. Dat is het verhaal. En dat is wat Efeze 4 zegt. Nou ja, dat is wat Psalm 68 zegt. Terwijl hij opvoer ten hemel, de Heer Jezus, nam hij als het ware die ballingen, 10 stammen van Israël, heidenen, overigens, Loami, met zich mee. En wij zijn met Christus, maar dat was Efeze 2, wij zijn met Christus gezet in de hemel. Wie zijn er dus door hem weggevoerd in gevangenschap? Wij. Het onderscheid tussen Efraïm of gemeente maak ik nu maar even niet meer. Want het maakt het nodeloos ingewikkeld. Het gaat om het beginsel dat deze woorden van toepassing gebracht worden op Efraïm en via Efraïm op de gemeente. Dat is die gevangenschap, is in ballingschap. Normaal gesproken, als het tot geloof komt, had het naar Canaan, het vaderland, gebracht moeten worden op grond van de belofte Gods. Dat kon echter niet, want het zou moeten beginnen bij Juda. En Juda was in geen velden of wegen te zien. Juda wilde niet. En in plaats daarvan bracht de Heer hen, dat wil zeggen Efraïm, en daarmee de gemeente, in een beter vaderland, een hoger vaderland. En het lijkt ons niet de reden om tegen te protesteren. Toch? Wij waren ballingen, om zo te zeggen, maar we zijn het nog, alleen nu op een andere manier. Wij waren van God afgekeerd, maar we zijn wel degelijk tot hem teruggebracht. Maar niet in het land, maar erbuiten. En aan de andere kant, in de hemel zelf. En dat is waar naar Efeze 8 verwijst. Mogen trouwens ook blijken uit wat in het voorgaande hoofdstuk al stond. Hoofdstuk 2 namelijk zegt dat we met Christus gezet zijn in de hemel. En nu we het toch over hebben, ja, vers 1 tot en met 6 en verder. En in hetzelfde verband staat er ook in vanaf vers 11 van Efeze 2. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees. Dat waren wij, kan niet missen. En die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees. Dat is uiteraard hetzelfde. Hè? Dat gij in die tijd, vers 12, dat gij in die tijd waart zonder Christus, zonder Messias. Toen wij heidenen waren naar het vlees. Zonder Christus en dan vervreemd van het burgerschap Israëls. En dat is een geraffineerde. Want daarmee worden die woorden niet eens meer specifiek niet eens meer in het algemeen tot heidenen gericht, maar tot een speciale categorie heidenen. Die categorie heidenen namelijk in het bijzonder, die inderdaad ooit in het verleden deel hadden aan het burgerschap Israëls, maar die daarvan vervreemd zijn en dus vreemdelingen zijn geworden. En dat is alleen van toepassing te brengen op die 10 stammen. De rest van die uitdrukking kan voor alle heidenen gelden, maar vervreemd van het burgerschap Israëls kan alleen maar slaan op de 10 stammen. En inderdaad, de vertaling is echt correct. Het wordt wel eens weggeredeneerd, maar gewoon omdat men niet begrijpt. Maar inderdaad, de vertaling is correct, dat is wat er staat. Afgeweken, maar teruggekeerd, of teruggebracht tot de Heer, maar daarmee niet teruggebracht naar het land waarvan de Heer zei, het is mijn land, maar naar een beter land, waarvan de Heer ook zegt, het is voor mij. De hemel uiteraard.
Dus dat verder moet er echt voor staan.
Moet er echt voor staan, ja. Ja. Ik ben er vroeger ook ingetrapt. De commentatoren zeiden, dat moet er niet staan. Maar de enige argument daarvoor, dat ver en niet voor zou moeten staan, is gewoon dat men dat niet begrijpt. En zegt, ja, heidenen zijn toch niet vervreemd van het burgerschap Israëls. Kennelijk is dit toch niet de betekenis van het woord. Achteraf heb ik het nog nagekeken, uitgebreid via het Grieks. Maar het is wel degelijk de betekenis van het woord. En er is ook geen twijfel over dat het in de grondtekst terecht voorkomt. Dat is origineel, dat is geen verbastering. Maar de enige verklaring is, dat gaat over heidenen die vroeger deel hadden aan het burgerschap Israëls. En dat zijn nou eenmaal de 10 stammen. Iets dergelijks kom je natuurlijk in de Romeinen ook tegen. Maar nou even terug weer naar Efeze 4, even dan. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, ter gelegenheid, niet van hemelvaartsdag trouwens, maar ter gelegenheid van zijn opstanding en uiterste verhoging tot aan de rechterhand Gods. Dat was dus eerste paasdag. Bij die gelegenheid heeft hij degene die in ballingschap waren gevangen genomen. Dat wil zeggen, ze zijn nou bij hem in ballingschap. En hij heeft hen gaven gegeven. Hij heeft de mensen die gevangen waren gaven gegeven. En dus aan ons. En zelfs aan heel dit volk, als je het in het enkelvoud zou willen nemen. Aan heel dit volk, want God heeft aan dat volk dat priesterschap gegeven. Hij heeft het van Juda weggenomen en heeft het gegeven aan Efraïm, aan de 10. En de gedachte, maar nou ben ik zelfs helemaal achterin, Romeinen 11. De gedachte is dat als Efraïm niet trouw is aan wat hem gegeven is, dan zal de Heer ook van hem, van die heidenen dus, weer dat priesterschap, dat priesterambt wegnemen en het daarna weer teruggeven aan Juda. Of zoals het er letterlijk staat, hij zal het van de heidenen wegnemen en teruggeven aan Israël. Maar het is hetzelfde. U weet wel, daarom ook gij, indien gij in het geloof niet blijft, ook gij zult afgesneden worden. Dat is voor mijn helft. Ga het liever niet uitleggen, want we komen daar. Als ik tenminste niet elke keer zo'n grote uitweiding houd, hè? Zoals nu. Maar die hebben we toch open tot zover. Het gaat dus over Efraïm en via Efraïm over de gemeente. Aan Efraïm zijn gaven gegeven. En in de praktijk is dat de gemeente. Je kunt ook zeggen aan de gemeente zijn gaven gegeven. Want in de praktijk zit het zo. En het komt tot uitdrukking onder andere in dat God sommigen gegeven heeft tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, et cetera. Maar alles opdat dit werk volvoerd zou worden. De mooiste uitbeelding van het geheel vind ik altijd. Waar begin ik weer aan? Het zal ook door Egypte komen. Nou, dat toen ene Jozef, niet de zoon Davids, want David was er nog niet, maar toen ene Jozef in het huis van Potifar diende. Toen zou mevrouw Potifar, of hoe ze maar heet, zich van hem meester maken. En de gedachte is gewoon dat Potifar is eigenlijk gewoon een beeld van God zelf. De vrouw van Potifar was een beeld van het Joodse volk. Getrouwd met de Heer zelf. Onder de wet des mans, weet u wel. En Jozef is een beeld van de zoon van Jozef, namelijk de Heer Jezus. Die kwam in het huis gods, dat wil zeggen in Canaan, in Israël. En meer in het bijzonder was daar die vrouw, namelijk het Joodse volk. Waarvan wij lezen dat ze tot de Heer Jezus kwamen en ze probeerden hem met geweld koning te maken. Zij wilden hem best met al zijn krachten enzovoorts. Als koning, natuurlijk. Want iemand met zulke capaciteiten, die zulke wonderen kan verrichten, die moet toch in staat zijn om het Joodse volk te bevrijden van Romeinen enzovoorts. En om het koninkrijk van David dus weer te herstellen. En hij was de zoon van David, de erfgenaam. Er heeft nooit iemand ter discussie gesteld, ook niet binnen het Jodendom. Dus zo zit dat. En dat is precies wat er in Egypte gebeurde. Die vrouw probeerde Jozef aan zich te onderwerpen. Nou heb ik daar eens een boekje over gelezen. Volgens mij is het net andersom. De vrouw zou onderworpen worden aan de man. Maar dat moet je niet verder vertellen. Dat leg ik u wel eens uit als je groter bent. Hè? Maar laat maar zitten. Dat moet maar voldoende zijn. Ze wilden de Heer Jezus wel als koning en als Messias of wat er maar wezen mag. Maar onder het Joodse systeem. Daaraan ondergeschikt. Maar dat wilde de Heer niet. En dat kon bovendien ook niet. Want zolang Israël onder de wet was, kon zijn wet en dus zijn nieuwe verbond niet aanbreken. Zolang het getrouwd was, zal ik maar zeggen, dat volk, was er geen andere mogelijkheid. Romeinen 7 zegt ervan, daarom moest de man sterven en moest Israël sterven, opdat daarna een nieuw huwelijk gesloten zou kunnen worden met degene die uit de dood is opgestaan, et cetera. Maar dat mag ik nu weer even vergeten. Het gaat om het beginsel dat in dat huis van die Potifar was daar die vrouw die probeerde Jozef te overweldigen, maar die vrouw was getrouwd en dat kon dus niet. Nieuw verbond kon dus ook niet aanbreken. En onder het oude verbond deed hij dat niet. Dat verdraagt elkaar niet. Het oude verbond moest dus eerst beëindigd worden door zijn dood enzovoorts. Dat klopt ook, want Jozef nam de benen, heet zoiets. Liet daarbij zijn kleed achter, als ik me goed herinner. Hetgeen bij jongelingen wel vaker gebeurt. Die heb je toch gisteren gelezen, of niet? Nou, laat me zitten. Ja, nou in elk geval, Jozef vluchtte, liet zijn kleed en daarmee zijn heerlijkheid, maar daarmee heel zijn verschijning, uiterlijke vorm achter. Het is een beeld hoe de Heer zich onttrok aan het Joodse volk, dat nog steeds stond onder de wet des mans. En de Heer vertrok en sindsdien heeft hij geen gedaante nog heerlijkheid. Maar dat hij geweest is, ja, en ik denk, mede op deze gronden, dat inderdaad zijn kleed er nog steeds is. En als hij met ons meegaat, nee, we krijgen hem niet te zien, je krijgt hem niet te zien. Maar ik denk inderdaad dat zijn kleed letterlijk bewaard wordt. Inderdaad, vlak in de buurt hier in Trier. Nee, dat is 400 kilometer hier vandaan, of iets meer. Dat wordt onze eerste halt op onze reis naar Frankrijk. Niet omdat we het ding te zien krijgen, want het gebeurt gewoon niet. Maar daar wordt hij bewaard, naar men zegt. Ik denk inderdaad dat hij ergens zou moeten zijn, al was het maar vanwege de symboliek. Hij heeft zijn kleed achtergelaten. En wat je ziet is dus inderdaad een kleed, maar zo van hij was hier. Maar dat is het dan ook. Nooit gehoord?
Niet de lijkwade.
Nee, de rok. De rok zonder naad geweven. Die verdobbeld werd onder de Romeinse soldaten. En die via Helena, Sint Helena van het Kruis, bijgenaamd de keizerin Helena, de moeder van Constantijn de Grote, de Britse prinses overigens, wordt altijd ontkend, daarom zeg ik het altijd bij. Er is geen twijfel over mogelijk, maar alle encyclopen die in geschiedenisboeken staan is verkeerd. Maar het was een Britse prinses en niet een hoer uit de Balkan. Een Britse prinses, de dochter van King Cole. Ze zal wel Nathalie. Oh nee, ze heet Helena. Nou goed. De dochter van King Cole. C-O-E-L. King Cole. Een afstammeling van Arvin Regis. Hè? Dat was die koning die tot bekering kwam in Brittannië toen Jozef van Arimathea daar het evangelie bracht. Maar dat wordt u geacht te weten inmiddels, hoor.
Maar broeder, die soldaten hebben toch
Ja, dus hij is... Hij is, ja, omdat het een kostbaar ding was... en hij is dus inderdaad in het bezit van heidenen gekomen. Bij een van de vier soldaten. De vraag is welke? De westelijke. Nou, dat is heel gemakkelijk. Hij is naar de heidenen gegaan. Christus is gebracht tot de heidenen. Welke heidenen? Naar de vier hoeken der aarde, wellicht, maar welke in het bijzonder? De westelijke. Want dat is wat het uitbeeld. Er staat er niet bij, dat laatste. Maar we weten waar het naartoe gaat. Ik bedoel niet letterlijk. Ik bedoel overdrachtelijk. Waar is het evangelie terechtgekomen in wat wij tot vandaag nog steeds noemen de westelijke wereld? Al is het wellicht Australië en Nieuw-Zeeland. Maar het heet nog de westelijke wereld. Omdat het de westelijke cultuur en beschaving is. Maar zeg maar, dat is van oudsher de christelijke wereld. De christelijke cultuur en beschaving. En de christelijke volken. De Kelten, de Angelen en Saksen enzovoorts. De erfgenamen van de 10 stammen van Israël. Daar ging het naartoe. Dat verhaal is goed na te volgen. Ja, ik noem nu alleen maar topjes van het verhaal natuurlijk. Want ja, u zult zeggen, staat niet in de Bijbel. En daar ben ik niet voor ingehuurd, voor iets anders dan Bijbelstudie. Maar het is er wel. Maar wat ik probeerde te vertellen, terug dan. Wat ik probeerde te vertellen is dat Jozef dus bij die vrouw het Joodse volk vandaan vluchtte. Daarna geven ze ook als getuigenis, hij had geen gedaante, nog heerlijkheid, dat we hem zouden begeerd hebben uit Jesaja 53. Dat is een uitspraak van het gelovig overblijfsel uit Juda in de toekomst met betrekking tot onze tegenwoordige bedeling. Zij zoeken gedaante en heerlijkheid. En als hij straks geopenbaard wordt, zullen ze zich excuseren en zeggen ze, ja maar zoals hij ons gepredikt is, had hij geen gedaante, nog heerlijkheid. En daarom begeerden wij hem niet. Dat gaat over onze dagen. De volgende zin was, en hij was verbergend het aangezicht voor ons. In onze dagen. Zeker wel, dat is Jesaja 53. Maar vergeet het, want anders dan hou ik mijn hoofdlijn niet vast. Hè. De lijn is, hij vluchtte uit het huis van Potifar bij die vrouw vandaan, zeg maar, bij het Joodse volk vandaan. Hij vluchtte uit het huis van Jozua. En nou is de vraag, waar kwam hij zonder zijn kleed, zonder zijn heerlijkheid terecht? En het antwoord is, in het huis van Potifar. Want die had twee huizen.
Huis van bewaring.
Ja, de vraag is of niet de term huis van bewaring beter toch gegeven kan worden aan het huis, aan zijn echtelijke woning. Want onder de wet is men onder bewaring gesteld. En dat soort dingen. Maar dat is ook moeilijk te maken. Maar waar... Potifar plaatste zijn slaaf, zijn dienstknecht. God plaatste de knecht des Heren. Ik was toch in Jesaja 53? Kom je me zo terecht. Hij plaatste zijn knecht over, nam hem uit het Joodse deel van het huis, zal ik maar zeggen, of uit het Joodse deel van het huis Israëls, en zette hem in zijn andere huis waar Potifar ook net zo goed de grote baas van was, de gevangenis. Want daar was hij de chef van als overste der trawanten, toch? En ik kon dat dus gewoon doen. Kennelijk vertrouwde hij zijn vrouw ook niet, want anders had hij Jozef een kopje kleiner laten maken. Op geraffineerde wijze, want daar was men in die tijd zeer goed in. Nu nog trouwens, maar dat even terzijde. In plaats daarvan zette hij hem in de gevangenis. En raad eens wat. Als hij het met die vrouw zou hebben aangelegd, zou Jozef onder Potifar het hoofd van dat huis geweest zijn. Dat was hij trouwens al. Lees de geschiedenis maar na. Potifar zette hem over zijn huis enzovoorts. Maar hij werd daaruit gehaald en hij werd gezet in de gevangenis. Ook een huis van Potifar. En hij werd daar... hoofd van het huis. Hoge priester. Nou ja, zoiets. Heb je dat nog? Nou, het enige probleem nu vervolgens... want dit is voorkomen... er krijg je geen spel tussen. Niet omdat ik het heb uitgedacht... maar gewoon, daar krijg je geen spel tussen. Zo zit het nou eenmaal. De vraag is nu vervolgens... wat is nou dat huis, die gevangenis? Nou meen ik dat er zijn die nog net zo ver komen en zeggen... dat is de gemeente...
Wereldse.
Broeder, je komt met beide niet uit. Als het, het kan niet de wereld zijn, want wie zijn dan die anderen? Wat is dan de rest van Egypte? Die in de gevangenis zitten zijn onttrokken aan de maatschappij van de wereld. Dus het is niet de wereld, het is degene die, de buiten, die een andere rol innemen. Die buitengesloten zijn en staan onder het gezag van Potifar. Dus het is niet de wereld. Als men zegt het is de gemeente, dan is men dicht in de buurt. Dat is ook niet echt verkeerd. Want de situatie is vervolgens dat Jozef de chef wordt van allen die in de gevangenis zijn. En hen allen verzorgt, een grote basis. En inderdaad zorgt voor alles wat ze nodig hebben. Ik zeg altijd, hij deelt daar de lakens uit enzovoorts. En zo was het ook. En de gevangenen zijn dan gewoon de gemeente. Jozef is uiteraard een beeld van de zoon van Jozef, namelijk Christus. Die het hoofd is van allen die door de, buiten de wereld geplaatst zijn en buiten de leger plaats gezet zijn. Daar is niks mee mis. Dat is heel goed. Daar ben ik het ook 100% mee eens. Maar dan heb ik nog steeds de vraag. Wat was de gevangenis voordat Jozef daarin geplaatst werd? Wat was de gemeente voordat Christus daar het hoofd van werd? Dat kan namelijk niet. Zo kun je het niet eens vragen. De gemeente voordat Christus daar het hoofd van werd bestond niet. Er was geen gemeente. Wij werden de gemeente doordat wij Christus als hoofd accepteerden. Maar wat waren wij dan eventueel daarvoor? Ja, goed, maar ik wil nou specifiek antwoord. Dat waren alle Egyptenaren, heel de rest van de wereld waren heidenen. Maar daar werd Jozef niet het hoofd van. Daar werd hij wel, maar veel later. Begrijp ik nou echt niet, of heb ik het verkeerd gezegd? Kijk, als het ene huis nou van Potifar met die vrouw onder de wet des mans nou staat voor Juda, de twee stammen van Israël, waar staat het andere huis dan voor? De tien stammen. En het is allebei onderscheiden van Egypte als zodanig. Begrijp je me goed, Potifar was ook een belangrijke figuur in Egypte. Misschien was hij wel de tweede man, namelijk onder Farao. Dat zou kunnen. Dus niet te bewijzen, maar het zou kunnen dat hij de zogenaamde grootvizier was, of hoe het maar heten mag. Die indruk wordt in ieder geval via de Bijbel gewekt. Maar die man was verantwoordelijk voor hele doen en laten van Egypte, dat een beeld van de wereld is. Maar meer specifiek was er iets binnen Egypte, speciaal van Potifar, iets heel specifieks. Twee huizen, dat van de echtelijke woning en dat van de gevangenis, voor zover de Bijbel het ons aanreikt. Nou, als die echtelijke woning een beeld is van Juda, en dat is ongetwijfeld zo, dan is die andere, die gevangenis, gewoon een beeld van dat deel van Israël wat in ballingschap is. En wat er gebeurt is, Jozef wordt erin gezet, die wordt de baas van allen die in de gevangenis zijn. En pas daarna wordt hij hoofd van Egypte, zal ik maar zeggen, onder de farao. Nou, dat is de tegenwoordige situatie van onze bedeling. Het evangelie, Christus, wat er mee wezen mag, de zaligheid. Daarmee alles wat Christus doet, het werk van Christus, is niet ten behoeve van de Joden, is van de Joden weggenomen namelijk. En het is gegeven aan Efraïm, met als resultaat ontstaan van de gemeente. Het drukt zich trouwens nog een keer uit, want hetzelfde thema herhaalt zich, net als in de muziek, denk ik altijd. En in de een beetje fatsoenlijke kunst sowieso. Hetzelfde thema kom je nog een keer tegen. Want in die gevangenis krijgen we het doen met de bakker en de schenker. Die beide ongeveer hetzelfde dromen, maar dan tegengesteld. Na drie dagen, weet u wel, en de bakker zou gehangen worden en de schenker verhoogd. Want de bakker is een beeld van het Joodse volk levend onder de wet. En dus met het zuurdesem, bakker, weet u wel, het zuurdesem. En de schenker met de wijn, een beeld van het nieuwe leven enzovoorts, is een beeld van Efraïm dus. En de verhoging van de schenker valt samen met, het ophangen van Judas. Ik zeg, heb het opzet, zo moet toch duidelijk zijn wat ik nu zeg. Die werd toch verhangen, die bakker? Nou, Judas toch ook? Maar ze staan toch voor precies hetzelfde, het Joodse volk. Wordt gesmoord, het leven, de geest ontnomen, enzovoorts. En terwijl aan de ene kant de bakker gehangen wordt, wordt de schenker verhoogd. En terwijl aan de ene kant de vloek dus komt over het Joodse volk, komen de zegeningen terecht bij wat wij dan gemakshalve maar de gemeente noemen, of zelfs de heidenen, maar meer specifiek bij Efraïm. En als u nou zegt, maar wat eigenaardig dat als dat zo is, dat iedereen dat dan vergeten is, dan zeg ik, de laatste zin van het verhaal was, en de schenker vergat Jozef. Nou, dat bedoel ik. Want de verhoogde schenker is weliswaar een beeld van de gemeente, maar dat die voortkomt uit Jozef, dat zijn we inderdaad vergeten. Toch? Staat er al bij. En daarna zeg ik al, dat is de laatste zin van het hoofdstuk daar. En de schenker vergat Jozef. En het hele punt is, dat waar je vervolgens een Jozef in de Bijbel tegenkomt, hij wordt altijd vergeten. Is me zo kwijt. Maar het slaat op dat wij vergeten hoe eigenlijk de gemeente tot stand gekomen is. Op welke grond. En de grond is de beloften die God gedaan heeft aan Efraïm. Maar ja, dat komt in Romeinen 11 dan wel weer aan bod. Maar al die tijd, al die van onze bedeling, zijn wij dus gevangenen in Christus Jezus. We zijn buiten de legerplaats, buiten de samenleving geplaatst. Weliswaar in Egypte, te midden van Egypte, de wereld, maar niettemin een afgesloten geheel. En wij staan niet onder de zorg van de farao of van Potifar. Wij staan onder de zorg van een medegevangene. Eén die ook door de wereld verworpen is, Jozef, namelijk Christus dus. En Jozef en al die gevangenen is een beeld van Christus en de gemeente. En als u daarna leest, vers 8 van Efeze 4, dan wel op Psalm 68, vers 19, mag het geen probleem zijn. Daarom, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Dat is precies wat Jozef deed. Hij werd in de gevangenis geplaatst en het waren vervolgens zijn gevangenen. En hij gaf hen gaven. Lees het maar naast, dat letterlijk zo in Genesis. Toch? En daarom Jezus, de zoon van Jozef. Broeder.
Ik zie vergeten groepen die vier stammen. Is dat niet ongeveer hetzelfde? Want er wordt altijd gezegd, die zijn er niet meer. Maar is daarvan ook niet een deel samen met Juda teruggekomen naar het ballingschap? Want ze zaten op hetzelfde plekje op.
Ja, het gaat niet om een deel, het gaat om officieel. Niet wie individueel, het gaat om officieel. En het officiële verhaal is, aan de ene kant, dat die de volkeren die van de 10 stammen afstammen terecht zijn gekomen in Noordwest-Europa aanvankelijk. Al voor de dagen van de Heer Jezus eigenlijk, maar daarna ook. De eerste categorie die van de Kelten en Iberiërs al in Oud-Testamentische tijd. En daarna in Nieuw-Testamentische tijd de Saksische volkeren, de Angelsaksische volkeren. En van daaruit zijn ze vervolgens weer bij het ontdekken van de nieuwe wereld, heet ze weer verdwenen. In belangrijke mate althans over zee. Ja, immigratielanden dus van oudsher. Dat is één ding. Daar zijn ze ook. De Bijbel zegt het ook dat ze zouden verdwijnen naar het noordwesten. Het staat echt gewoon in de Bijbel. En in andere literatuur staat het ook. Apocryfe boeken staat het ook. Dus ik beschouw dat gewoon als historisch feit. Om een heleboel andere redenen ook nog bovendien. Maar een ander ding is, dan zeg ik het weer even één keer scherp. Waar het Joodse volk officieel, op regeringsniveau bedoel ik dus, de Messias verwierp. Ik zei niet waar alle Joden de Messias verwierpen. Ik zei waar het Joodse volk dat deed. Of dat een minderheid was of niet, heeft er niks mee te maken. Als de regering het doet, dan doet het volk dat. Toch? Nou goed. Dat deed de regering. Het Sanhedrin onder leiding van de hoge priester en deed dat 3 of 4 keer officieel, zoals vermeld in de evangeliën en in boekhandelingen. Niet alleen verwierpen ze de Heer Jezus, maar daarna ook de discipelen, tot en met Paulus in handelingen, 22, 23 is geloof ik, aan toe. Dat wil zeggen, officieel afwijzing van. En zo werd het Joodse volk dus niet het eerstgeborene onder de volkeren. Maar de aardigheid is dat op precies dezelfde grond wij moeten vaststellen dat op regeringsniveau, namelijk door de koning zelf Efraïm het eerste volk was wat officieel kwam tot aanvaarding van de Messias. Alleen, doordat de Joden niet kwamen, het Joodse volk niet kwam, kon het koninkrijk niet openbaar worden. Maar het andere deel van Israël kwam officieel wel, met als gevolg dat wel het koninkrijk aanbrak, dat Efraïm daar de eerstgeborene van is, maar daarom verdwijnt naar de hemel, opdat in de toekomst verhaal overnieuw zal beginnen en Juda alsnog als eerste zou komen. En dus worden Juda, of Juda en Jozef, of Juda en Efraïm verwisseld. Dat is de bekende kwestie van de verwisseling van het eerstgeboorterecht. Want dat is dat verhaal dat namelijk op twee verschillende manieren het evangelie terechtkwam bij Efraïm. Ik kan het gewoon zeggen bij de Britten, want in de praktijk blijkt dat hetzelfde te zijn. En dat dat gesplitste koningshuis der Britten, waren neven zal ik maar zeggen, dat allebei de takken tot aanvaarding van het evangelie kwamen. Hetgeen nog een bevestiging is van dat Efraïm, de dubbele vrucht, de eerstgeborene met zijn dubbele deel. Want was aan de ene kant koning Arviragus, die tot geloof kwam toen hem het evangelie werd gepredikt door ene Jozef, die we ook vergeten zijn, van Arimathea namelijk, in Engeland, in Glastonbury, in Evelyn, of hoe het maar heette toen. En aan de andere kant door de andere koning der Britten, de man namelijk die door de Romeinen gevangen genomen was en in Romeinse ballingschap verkeerde op precies dezelfde wijze als Paulus, op vrijwillige basis. Hij kon kiezen namelijk. Dan was het een vreemde keus, hij kon ook te dood gebracht worden, maar hij koos voor een ballingschap van 7 jaar. En daarna zou hij naar huis mogen terugkeren met de belofte dat hij nooit meer zou strijden tegen de Romeinen. Dat is ook wat gebeurd is, maar deze beide gevangenen in Rome ontmoeten elkaar, Paulus en Caratacus, of hoe die in verschillende talen maar heet. Dat was dus de neef van die Arviragus en die kwam tot geloof in Rome, in het Britse paleis. En zoals ik eerder gezegd heb, aan de gemeente te zijn huizen in het Britse paleis, namelijk in Rome, werd deze brief aan de Romeinen gestuurd. Dat waren Britten in hoge mate. Zelfs de Rooms-Katholieken, die immers Petrus de eerste paus noemen, kunnen er niet omheen dat voor zover er een bisschop van Rome was, iemand die daar leiding gaf aan de gemeente, was het na Petrus, niet noodzakelijk na in de zin van volgorde, maar ook misschien in de zin van rangorde, want men is er echt niet helemaal over eens. Maar na Petrus was daar ene Linus, bisschop van Rome, dat wil zeggen opziener van de plaatselijke gemeente, want over de term bisschop valt u misschien, maar opziener zeggen we dan gewoon in het Nederlands, van de plaatselijke gemeente. Maar Linus was de zoon van Caradoc en dus de Britse kroonprins. En die bleef achter terwijl zijn vader naar huis ging, nadat hij 7 jaar volgemaakt had. Kijk, en langs twee lijnen kwam dus de zaligheid officieel terecht bij Efraïm als het eerste volk onder alle heidenen. Maar aangezien het niet de bedoeling is dat het koninkrijk openbaar wordt buiten Juda om, blijft het koninkrijk dus verborgen via Efraïm. En dus ontstond via Efraïm de gemeente. En de gedachte is dat waar Efraïm de Messias aanvaardt en daardoor officieel onderdeel wordt van het koninkrijk Gods, koninkrijk der hemel, hoe maar heten mag, of van de verborgenheid van het koninkrijk, is het dus zo dat vervolgens iedereen die tot geloof komt, daarmee tot geloof komt in de God van Efraïm. En dus aan Efraïm wordt toegevoegd. Dat is het Bijbelse verhaal. Nou, tamelijk op de achtergrond, maar het komt steeds zo vaak de kop op dat als je het 1 keer gezien hebt, kun je er nooit meer omheen. Hoe vervelend sommigen het ook vinden. Maar dat betekent inderdaad dat de Britten, die oude Kelten zou ik maar zeggen, die Britten met name, dat die inderdaad de directe erfgenamen waren van Efraïm en dat via hen de beloften aan Efraïm en zelfs aan Abraham, Isaac en Jacob vervuld zijn, ook langs een aardse route. En naar aardse wetten. En dat is maar waar het allemaal om gaat. Maar waar het over gaat is ballingen. En bedenk dan nog een keer. Het waren ballingen in de dagen van... Ja, dan ben ik toch van onderwerp veranderd. Dus het waren ballingen in de dagen waarin dit gebeurde. Want ook als je het hele verhaal niet zou kennen van dat die Kelten van toen in die dagen, dat de Israëlieten waren eigenlijk van huis uit, van oorsprong, dan nog struikel je over deze dingen. Het punt was dat de hele wereld geregeerd werd door de Romeinen. Op één dorpje na, wat we zo goed kennen inmiddels, denk ik altijd. Hé, dat is bekend. Nou, dat is in een kern van waarheid. En dat waren namelijk Kelten of Galliërs. Dat is hetzelfde, Kelten of Galliërs. Alleen een verschillende taal. Maar ik bedoel te zeggen dat de Britse eilanden, en inderdaad Noordwest, hoe heet dat? Bretagne. Bretagne, dat is dus nog Frankrijk. Maar er woonden diezelfde Kelten, zou ik maar zeggen, Galliërs. Dat lag buiten het Romeinse Rijk. Daar hebben die Uderzo en Goscinny hun verhalen vandaan, hè, van Asterix de Galliër enzovoorts. Maar de Britse eilanden lagen buiten het Romeinse Rijk. Niettemin waren ze voor de Romeinen heel belangrijk, omdat ze in allerlei grondstoffen moesten voorzien enzovoorts. Maar niettemin lag het buiten het Romeinse Rijk. En dus buitengesloten, met recht, gevangenis of ballingschap. En in die situatie werd hen het evangelie gebracht. En nadat dat gebeurd was, kwamen alsnog de Romeinen om hen in te rekenen, maar dat is nooit helemaal goed gelukt. Want er zijn delen van Brittannië nooit onder Romeins bestuur geweest. En met name Cornwall niet. En het noorden trouwens ook niet. Wales in de praktijk ook niet. Dat wil zeggen de meest westelijke delen, noord- en westelijke delen. Maar ik zei het toch, de Bijbel zei dat, noordwestelijk. Dat is buiten. Nou, hoe dat ook zij. Het gebied wat de Romeinen trouwens veroverden, werd later veroverd door de Angelen en Saxen. Het gedeelte wat buiten het Romeinse Rijk lag, toen het daar gevestigd werd, is inderdaad Keltisch gebleven tot in onze dagen. En we spreken nog steeds de Keltische talen. Maar waar het maar om gaat, is dus dit, dat die landen inderdaad buitengesloten waren. Het waren beschaafde landen, hoge beschaving zelfs, al wordt het graag ontkend, maar een zeer hoge beschaving in die dagen. Maar niettemin buiten het Romeinse Rijk en dus ook in die zin gevangenis. Maar daar ging het evangelie naartoe. En mede omdat het buiten het bereik van Rome lag, zijn we die dingen vergeten en is het niet in den brede meegenomen in de Romeinse, dan wel Romeinse, geschiedenis. Daarom wordt het zo gemakkelijk vergeten. En de Britse bronnen voor het verhaal, die zijn vele overigens, die worden niet serieus genomen omdat ze nou eenmaal altijd al geweest zijn buiten Rome. En ik bedoel dus inderdaad ook de Rooms-Katholieke Kerk. Maar dit is wat er gebeurd is. En uiteindelijk leren wij ook uit de geschiedenis dat voor zover hier in Europa het evangelie gebracht is, is het gebracht of vanuit Brittannië. Jazeker. Bonifatius, Willebrod. Waren Britten. Of het werd gebracht door Britten. Dat wil zeggen, het werd gebracht of vanuit Brittannië of door Britten. In dat laatste bedoel ik mee dat er ook Britse zendelingen waren die uitgezonden werden. Inderdaad, bijvoorbeeld vanuit Rome of zelfs vanuit Jeruzalem. Dat is inderdaad zo, niettemin waren het Britten. Hier in heel Europa, inclusief Zwitserland, de grootste heilige, want zo heet het dan tegenwoordig, de grootste heilige van Zwitserland, de man die daar de evangelie gebracht, die was een Brit. Beatus, Sint Beatus, gewerkt en begraven op of onder de Beatenberg, boven Interlaken, aan het Toenermeer, Toenerzee, enzovoorts. Dat is waar, er staat een bijbelschool bovenop. Of die het verhaal kennen, waar ik te betwijfelen, maar Beatus heette gewoon Beatty. Dat was een Brit. Zo zit het. Nou goed. Kijk. Ja. Dit zijn verhalen. Maar als je die niet kent, kun je Efeze 4 vers 8 niet echt begrijpen. Niet echt. Maar de gedachte is een heel eenvoudige. Het gaat over hen die in ballingschap waren. En ze zijn nog in ballingschap. Maar nu inmiddels ballingen van en met Christus. En inderdaad met hem gezet in de hemel. Bovendien, waarom zou de Heer Jezus eigenlijk de zoon van Jozef geweest zijn? Dat is toch een schitterende aankondiging van hoe zijn zaligheid en zijn koninkrijk in de eerste plaats terecht zou komen bij Jozef. En dat door hem de beloften die aan ene Jozef gedaan waren, aan Efraïm namelijk, vervuld zouden worden, enzovoorts. En waar ging het dus naartoe? Waar ging de zaligheid naartoe? Nou, naar de einde der aarde. En dat is waar Jozef woonde. In het noordwesten. Dat is het verhaal. Nou goed, dan moet ik er nodig mee stoppen. Dit was het korte antwoord. Ik moet vijf minuten gebruiken om antwoord te geven op Efeze 4, vers 4. Maar nu gaan we dan maar eens pauzeren. En toch probeer ik terug te gaan naar Romeinen hoofdstuk 10. Romeinen hoofdstuk 10. Vers 1. Het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot hun zaligheid. Waarbij de apostel zich beschikbaar stelt om het evangelie te brengen aan datzelfde Israël. Opdat hij zou uitgezonden worden om dat te doen. Want zo staat het verder op in het hoofdstuk. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen. En de gedachte is dat dus het evangelie naar hen gebracht moet worden. En als het naar de Joden gebracht moet worden, komt het dus van het buitenland het land in. En komt het dus van heidenen die het evangelie vanuit hun heidense landen, dan wel belachelijke lippen en hoe het maar heten mag, het evangelie brengen, te voet, bij voorkeur, brengen naar Israël. Nou goed. En dan geeft de apostels commentaar in vers 2, vanwege die zaligheid. De gedachte is namelijk dat zij die zaligheid niet hebben en zelfs dat de zaligheid van hen zou worden weggenomen, of inmiddels al was weggenomen, zoals het later staat in hoofdstuk 11, vers 11 en daar in de buurt. En dus zegt hij in Romeinen 10, vers 2, want ik geef hun getuigenis, ik getuig over hen, en hij komt weten met zijn Joodse achtergrond, ik getuig van hen dat zij een ijver tot God hebben, dat is het goede nieuws, maar niet met verstand, en dat is het slechte nieuws. En in hoge mate zal het beledigend worden opgevat door een volk dat de eeuwen door de reputatie gehad heeft zo verstandig te zijn, in de zin van intelligent. Dat wordt ook niet ontkend. Wat gezegd wordt feitelijk is dat het aan hun verstand, dan wel intelligentie, niet ligt, maar aan hun hart. En daarom heet het bij gelegenheid een onverstandig hart. Want ik zeg altijd, als je met het hart niet wilt geloven, dan zul je verstand gebruiken om het woord Gods tegen te spreken, dan wel weg te redeneren. Heb je dat? En daarom zegt de Bijbel, zalig zijn de armen van geest, die zijn niet intelligent genoeg om het woord Gods tegen te spreken. Nee, dat is geen grap, dat is bloedserieus. Daarom is het wel grappig, dat ontken ik niet natuurlijk. Maar dat, zo zit het nou eenmaal. Ik zeg altijd, het probleem van de intelligente mens is dat hij alles kan bewijzen. Als hij maar wil. Zal ik u nog eens wat anders vertellen? Een van de gevolgen daarvan is dat intelligente mensen over het algemeen onzekere mensen zijn. Dat zou je, dat denkt men gewoonlijk niet, maar het is wel zo.
Ja, dat
zie je
aan die 39. Aan wie? Aan die 39.
Nou ja. Nee, maar het is inderdaad een serieuze zaak. Zo zit dat namelijk. Ze kunnen bewijzen wat ze willen. En het punt is dat dikwijls worden ze niet tegengesproken. Dus, meer. En dat maakt hen onzeker. Ze moeten kiezen tussen twee verschillende richtingen. Ze kunnen allebei verdedigen, ze kunnen allebei ook bestrijden. Het schiet niet echt op. En dat is echt waar, dat is een bekend gegeven. Intelligente mensen zijn dikwijls onzeker, juist daarom. daarom noem ik dikwijls ook spottend HBS'ers, die zijn overal zeker van. Weet je wel, hebben het redelijk ver kunnen schoppen, maar toch net niet helemaal. HBS bestaat niet meer, dus je mag het langzamerhand zeggen. Hè? Ik bedoel, ze hebben wel heel wat geleerd en denken dat dat allemaal inderdaad dan zo is. Maar als ze verder zouden geleerd hebben, zouden ze gemerkt hebben dat dat niet zo zeker is. Heb je dat? Vandaar, mensen met grote zekerheid zijn ook dikwijls domme mensen. Dat is echt zo, let maar op. Die weten het zeker. Die weten maar één weg, kennen maar één weg. Hoeven dus nergens anders over na te denken, hoeven het zelfs niet te bewijzen. Ze kennen maar één route, die hebben ze zo geleerd, is hun overgeleverd, wat dan ook. En domweg houden ze die route aan en zijn er niet vanaf te brengen. Dat is geen bewijs van intelligentie, die zekerheid, integendeel. Zie. Nou goed, terug naar deze zaak. Vele mensen, en in het bijzonder ook de Joden, gebruiken inderdaad hun intelligentie, hun geest, heet zoiets, om het woord Gods tegen te spreken. En daarom zegt de Bijbel, zalig de armen van geest. Omdat ze het woord God zullen aanvaarden. Met gemak. In ieder geval makkelijker dan iemand die alles meent te kunnen beredeneren. Nou goed.
Net zoals de Mongooltje bijvoorbeeld. Hè? De debiele mensen die zijn zo eenvoudig van geloof.
Ja, dat is ook zo, ja. Die hebben daar geen problemen mee. Nemen dat zo aan. Enzovoorts. Nou, u noemt nou het uiterste, maar het is correct. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen, dat is met kinderen ook zo. Als je kinderen wat vertelt, die geloven dat. Die geloven zelfs in Sinterklaas enzovoorts.
Ja, of is het omdat ze vader op hen vertrouwen?
Dat is het ook, maar waarom vertrouwen ze? Omdat ze niet kunnen tegenspreken, ze zijn op het idee niet eens gekomen. Ze kunnen dat namelijk ook niet, ze kunnen helemaal niet argumenteren. Dat zijn dingen die ze pas later leren. En als ze dat leren, beginnen ze meteen te liegen en zijn ze hun onschuld kwijt. Want liegen is natuurlijk eigenlijk ook hetzelfde. Nou, hè? Een eigen waarheid maken en die verdedigen. Maar kinderen per definitie zijn kinderen inderdaad omdat ze dat nog niet doen. En niet kunnen. En daarom, indien gij niet wordt gelijk een van deze kleine, enzovoorts. En daarom gebruiken wij de term kinderlijk geloof. Maar het enige kinderlijke eraan is dat het gewoon aanvaard wordt. Als God het zegt, zal het wel zo wezen. Waarom zou ik eraan twijfelen? Ja, wat hier van de pedagogische dan didactische consequenties zijn, weet ik ook niet. Behalve dan die ene, dat lijkt me de meest gunstige. Je moet mensen dus zo vroeg mogelijk het evangelie vertellen. Kinderen dus, bij voorkeur. En bovendien, wat er het vroegst in komt, blijft het langs en stevig zitten. Dat is gewoon zo. Eerst indrukken, enzovoorts. Dus inderdaad vroeg beginnen. Nou goed. Precies hetzelfde. Het is algemeen bekend, zo moet je dat doen. Dus ja. Maar goed, dan zijn we weer een beetje van de lijn af. Het gaat erom dat van de Joden gezegd wordt, ze hebben ijver tot God. Dat wil zeggen, ze zijn actief, ze zijn bezig, ze zijn druk. Ze hebben ijver tot God, maar niet met verstand. En dat is tamelijk beledigend, zeker voor de Jood, zeg ik dan altijd maar. Zo in het algemeen. Maar nogmaals, het zit niet in de intelligentie, in dit geval, het zit hem in het hart. Daarom spreekt de schrift over verlichte ogen des harten, zou men moeten hebben. En daarom zegt de Bijbel, maar hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Dat is niet omdat de Bijbel leert, zoals men wel eens zegt, dat het verstand zetelt, de intelligentie zetelt in het hart. Dat is niet zo. Dat zetelt echt in het hoofd. Dat noemt de Bijbel ook, voorhoofd. Er staat een voorhoofd in de Statenvertaling, maar bedoeld is de schedel. Denkvermogen. Het heet trouwens in de Bijbel gewoon geest en niet hart. Maar dat gesproken wordt over onverstandig hart. In het algemeen, hart in verband met het denken, is gewoon omdat wat de mens gelooft, zijn denken bepaalt. En ook wat hij niet gelooft bepaalt zijn denken. Als iemand, om even terug te komen op wat we er straks bespraken. Als iemand niet gelooft dat de gemeente in het Oude Testament reeds genoemd wordt of beschreven wordt. Dan zal dat bepalend zijn voor de wijze waarop je met het Oude Testament vervolgens omspringt. Toch? En met het Nieuwe trouwens ook. Zoals we gezien hebben. Dus vooroordeel noemen wij dat. Maar dat zit hem in het hart. En dat men algemeen de Bijbel tegenspreekt. Als je snel bent, kun je nog net naar de boekwinkel. Nou, nu niet meer, denk ik. Dan pak je gewoon het eerste boek wat onder je handbereik komt, dan heb je er een. Deze dagen van de boekenweek. Enzovoort. Dat men de Bijbel tegenspreekt, is niet omdat de Bijbel daar zelf aanleiding toe geeft. In zichzelf. Maar gewoon omdat men bang is te moeten concluderen dat de Bijbel gelijk heeft. En dat men dus van doen heeft met een God. Die schepper is en bovendien rechter. En daarom gebruikt men verstand. Want ik twijfel niet, meestal niet tenminste, aan de intelligentie van de mensen die dit soort dingen produceren. Maar ze gebruiken hun verstand om de Bijbel tegen te spreken. En mocht dan achteraf blijken dat die God wel degelijk daar is en hem ter verantwoording roept, kunnen ze nog altijd zeggen, ja, maar ik kon het niet begrijpen, want ik had zoveel bezwaren, zoveel logische en rationele argumenten. Bovendien, u hebt ons het verstand gegeven en mijn verstand zei mij dat het toch niet kon kloppen. Maar het is natuurlijk niet eerlijk. Men gebruikt dat verstand op de verkeerde manier. Nee, ik weet er alles van. Ik doe het precies andersom. De Bijbel is het woord van God. Dat zegt de Bijbel ook. Nou, daarvan uitgaande moet het op een of andere wijze kloppen. Kan ik het kloppend krijgen? Dat is niet de goede uitdrukking, maar ik vertel het iets te snel. Kan ik het kloppend krijgen? Ja hoor. Maar geen enkel probleem. Ja, niettemin zit ik er dan toch wel eens naast waar het ligt, maar daar gaat het nou niet om. Maar het idee dat het niet klopt is gewoon onzin. Natuurlijk klopt dat. Ja. Nou goed. Terug naar het schriftgedeelte. Ze hebben ijver tot God, maar hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Staat elders over de mensheid in het algemeen. Nou, dat staat in Romeinen 1, als ik me goed herinner nu zo snel. Dus dat is 9 hoofdstukken eerder. En daar ligt een bedekking overheen. En men is dus niet ontvankelijk meer voor het woord. En daarom zegt de Bijbel, zalig zijn de zachtmoedigen. Want zachtmoedigen hebben ontvankelijk een zacht gemoed. En daar ga je weer. Maar goed, ze zijn weliswaar religieus. Ze zijn ijverig tot God. Maar niet met verstand. Want, alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen. Zij kennen de rechtvaardigheid Gods niet. En daarmee de wet Gods niet. Ze kennen de Joodse wet, hun wet, zei de Heer Jezus. Maar niet de Bijbelse. Alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen. En in plaats daarvan hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, hun eigen wet te maken. Zo zijn zij aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Zij zijn namelijk, als ik het vers 8 tevoren lees, zij zijn aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen, want zij kennen de rechtvaardigheid Gods niet. En die willen ze ook niet kennen, want als ze ze wel zouden kennen, of willen kennen, zouden ze niet bezig zijn hun eigen gerechtigheid op te richten. Heb je hem nog? Zolang mijn eigen filosofie produceert, is men in ieder geval er niet op uit om Gods wijsheid te leren kennen en zich daaraan te onderwerpen.
Ik doe het om de Talmud.
Ik doe er nergens speciaals op, maar dat is inderdaad zo, ja. Ja. U hebt gelijk, dat is ook zo. Maar in het algemeen geldt dat zo. Waar de mens zijn eigen godsdienstige ideeën ontwikkelt, is hij dus niet op uit om zich aan Gods ideeën te onderwerpen. Dat is ook het gevaar van theologie. Op het moment dat men echt de Bijbel loslaat, als bron, begrijp je me goed, maar laat hem niet los, dan gebruikt hem niet als bron. Dan gebruikt hem als versiering of als tekstboek of iets dergelijks. Maar zolang men de Bijbel loslaat als bron en basis van het denken, ja, op het moment dat men dat doet, dan is men zijn eigen gedachten aan het ontwikkelen. En op hetzelfde moment heeft men zich dus onttrokken aan de schrift. En zoekt men niet meer zich eraan om te onderwerpen. In de praktijk zelfs het tegenovergestelde, want uit de theologische geschiedenis als zodanig blijkt dat het er altijd op uitdraaide, op het tegenovergestelde. Namelijk, de Bijbel werd aan de theologie onderworpen. Beter natuurlijk aan de theologen. Want theologie is maar een abstract begrip, dat kan natuurlijk niet. Het waren de theologen die de Bijbel aan zich onderwierpen. Onder het motto van dat per slotverrekening de Bijbel ook door theologen geschreven was. En onder hetzelfde motto konden zij er dus weer wat aan toevoegen, dan wel er wat aan uit verwijderen, dan wel er iets aan veranderen.
Kun je er ook de catechismus zonder voegen?
Wat is dat, broeder, de catechismus? Ja, ik weet het wel, ja, hoef me niet uit te leggen. Alles, zolang het beschouwd wordt en gebruikt wordt buiten de Bijbel om. En voor zover er Bijbelse waarheden geschreven worden, natuurlijk, dat wordt gedaan, is dat niet verkeerd zolang het tot doel heeft onderwerping aan de schrift. Maar zodra het functioneert, het heeft misschien niet tot doel, maar zodra het functioneert in de praktijk in plaats van de schrift, en de catechismus is daar in hoge mate voor gebruikt en is zelfs voor het doel geschreven, omdat het korter was en makkelijker, en omdat het een einde maakte aan de brede discussie, werd dan wat versmald. Zodra het dus gebruikt wordt in plaats van de schrift, is het netjes gezegd onverstandig. En eigenlijk satanisch, want dat is wat de duivel heeft uitgevonden.
Ik dacht dat Luther's bedoeling dat niet was.
Nee, het is dikwijls was dat niet de bedoeling. Maar precies weet ik dat dan niet, maar van sommige schriften was het wel degelijk de bedoeling. Oké, maakt me niet uit. Maakt me niet uit, ik zal toch die mensen zo. Ik veroordeel ze niet. Maar het gaat erom dat op het moment dat men eigen geschriften publiceert, weet ik het. Om de eigen gemeente, zou ik maar zeggen, de eigen kerkgenootschap bijvoorbeeld, te beschermen en te definiëren, af te bakenen. En dat is met de catechismus wel degelijk. Dat is de Heidelberger, geloof ik. Heidelbergse catechisme. Heidelberger, dat is een drukpers. Maar vooruit. Maar het is bijna overal gebeurd. Omdat de discussie over de schrift te ingewikkeld werd beschouwd, maakte men zelf een geloofsbelijdenis over een schrift waar dan de eigen opvattingen in vastgelegd worden, enzovoort.
Men vasthouden en
onthouden. Nou, dat is maar de vraag. Nee, in de praktijk was het gewoonlijk zo dat het was om te kunnen bepalen wie wel en wie niet lid van de club zou zijn. Met alle eerbied gesproken, overigens, ik begrijp de behoefte ook goed. Tenminste, dat denk ik, dat ik dat goed begrijp. Maar het probleem is dat daarna dit soort werken hun eigen leven gaan leiden, enzovoorts. En dan komt het in de plaats van de Bijbel. En dat staat dan eigenlijk nog los van het doel waarmee het geschreven werd. Want er zijn dingen die met verkeerde bedoelingen geschreven worden en die toch nuttig kunnen zijn. Daar weet ik alles van. Ik heb ook nogal wat in de kast staan wat echt met verkeerde bedoelingen geschreven werd, maar waar ik veel van geleerd heb. Zo zit het gewoon, dat zegt niks. Maar het gaat er maar om hoe het gebruikt wordt. En wat men ook gebruikt in plaats van de Bijbel, wat het ook is, het is meteen satanisch. Zover ben ik ook nog gekomen, zuster. Ja. Ja, zondag 1 moesten wij het nog leren, maar ik denk onze hoofdonderwijzer ervan dat hij dat met opzet deed om bij die gelegenheid dan toch het evangelie aan zijn studenten kwijt te kunnen, want veel verder dan die eerste zondag zijn we ook inderdaad niet gekomen. Zo hield hij zijn kerk te vriend en predikte hij toch het evangelie aan zijn leerlingen. Dat was Kokmeijer, meester Kokmeijer. Ja, ja, de Da Costa school. Nou goed, laat maar zitten. Wie Da Costa was, hebben ze me trouwens toen niet uitgelegd. Maar het gaat er maar om, zij hebben ijver tot God, maar niet met verstand. Nou zeggen we het over de Joden, gewoon omdat Paulus het hier zegt over de Joden. Maar je kan dat in het algemeen ook zeggen over een groot deel van degenen die zich christenen noemen. Ijver tot God, inclusief de evangelische christenen, ja, wie dit ook zijn mogen. Ijver tot God, denk ik wel, maar niet met verstand. En daarom nogal hypocriet. Toch. Want men onderwerpt zich aan van alles en nog wat. Soms ook echt zwart op wit. Handtekening zetten. Als je bepaalde dingen onderschrijft. Enzovoort. Letterlijk en overdrachtelijk. Enzovoort. Maar de Bijbel? Nee. Meestal niet. Het is te moeilijk. Te veel discussie over. Enzovoort. Nou, hoe dan ook. De gedachte is gewoon dat als men zich niet aan het recht gods, rechtvaardigheid staat er dan, maar dat is hetzelfde. Als men zich niet aan het recht gods onderwerpt, als men zich niet onderwerpt aan wat God als recht en dus als correct ons meegeeft, als waarheid dus feitelijk. Als men in plaats daarvan zijn eigen recht en dus zijn eigen waarheid produceert, wel, dan is men niet alleen niet aan het recht gods onderworpen, maar dan zelfs doet men daar ook niet de minste moeite voor. En de Heer Jezus zei tot zijn tijdgenoten, jullie maken je eigen wetten, opdat je hem niet aan Gods wet zou onderwerpen. Daar moet aan toegevoegd worden natuurlijk, dat men zich aan Gods wet als zodanig, als wet ook inderdaad niet kan onderwerpen. Want werkt namelijk niet, kan niet, het is onmogelijk. Dat is Romeinen 8, de eerste verse. Maar om dan maar een eigen wet ervoor in de plaats te stellen, eentje die wat zachter is, zal ik maar zeggen. Ja, dat is natuurlijk niet eerlijk. Gebed had moeten zijn tot God om hen van die wet te verlossen. Toch? En het had een gebed moeten zijn dus om de genade Gods. Die immers de wet zou overheersen. To overrule, heet zoiets in het Engels. Wij hebben daar geloof ik geen goed woord voor. Overheersen. Dat wil zeggen, wet of geen wet, genade is hoger dan wet. Sterker nog, genade komt pas in werking na de wet, nooit ervoor. Eerst wordt wet toegepast en daarna wordt genade toegepast. En men zal dus beroep doen op de genade Gods. In plaats daarvan maakte men een eigen toepassing van de wet, een die wel draaglijk was, dacht men. Peters had er zo zijn gedachten over, die zei achteraf eerlijk en zei, je werd er nog wij, nog onze vaders kunnen dragen. En de Joodse ook niet, want je wordt er toch langzamerhand geschift van, sorry. Maakt een mens tot een neuroot.
Zit er geen mazen in,
hè? Nee, je kan er niet uit. Je kan er niet uit, precies. En dus maak je een wet waar wel mazen in zitten. Heb ik eens nagevraagd in Frankrijk. Men heeft mij verzekerd. Ja, dat is waar. Men heeft mij verzekerd. In Frankrijk duurt het nogal lang voor ze een wet aannemen. Maar dat komt omdat ze eerst willen uitgezocht hebben waar de mazen zitten. En als ze er niet onderuit kunnen, nemen ze hem niet aan. Achteraf, redelijk verstandig. Verstandig. Nou, dit is redelijk verstandig. Het punt is namelijk, als je echt niet onder een wet uit kunt, dan komt wel eens wezen doordat je de gevolgen niet kon overzien. Dat je in grote moeilijkheden terechtkomt. Mijn vader zei altijd, hoe meer wetten je stelt, hoe meer problemen je hebt, want hoe meer uitzonderingen je moet maken. En dan krijg je nog gewetensproblemen mee ook. Hij zegt, dus zo min mogelijk wetten. Dat zei hij over de kampen, de jeugdkampen in de zomer enzovoort. Hij zegt zo min mogelijk, want het is altijd gebruik om uitgebreide voorschriften te geven met betrekking tot de afstand die tussen jongens en meisjes zou worden in acht genomen en dat soort dingen meer. Ja, hè? En dan goed. Nou, dat was ongeveer het belangrijkste, geloof ik. Maar dat doet er nou niet toe. Het was ook het meest actuele, moet ik er meteen bij zeggen. Maar hij zei, ja, je kunt wel veel regels stellen, maar die kun je toch niet nakomen. En dan moet je toch van alles door de vingers zien. En daar krijg je ook weer problemen mee, is ook niet eerlijk. Dus zo min mogelijk wetten, dat is het beste. En ik vind het een christelijk standpunt. Hoe minder wetten, hoe beter het is. Toch? Dat is echt waar. Daarom leven wij helemaal zonder één wet. Nou ja, wij kennen één regel, die van de genade. Of je dat wet kunt noemen, kun je wet noemen, doet de Bijbel ook een keer of drie, geloof ik. Ja, niet meer. En zo is het nou maar net, hè. Maar wat de Joden deden, en wat christenen in onze dagen net zo doen, want alle ongelovigen, allen die het evangelie afwijzen, doen altijd precies hetzelfde, zetten er hun eigen systeem, hun eigen filosofie, hun eigen waarheid. U weet wat het is, hun eigen waarheid. Dat is een leugen. Zetten hun eigen waarheid daarvoor in de plaats. Toch? Daarom zeg ik, het is altijd hypocriet. Huichelachtig, geveinsdheid, uitgevonden door de fariseeën, denk ik altijd maar. Toch? Bij wijze van spreken, uiteraard. Hè? Nou goed. Want zij kennen de rechtvaardigheid Gods niet. Rechtvaardigheid Gods houdt in dat men zich aan de wet zou houden en anders zou men sterven. Maar dat willen ze niet, dat kunnen ze niet, enzovoort. En dus maakt men een andere wet. En onttrekt men zich aan de schrift en aan de Heer die ze met de mond dienen, maar met het hart niet, staat er in een van de profeten. Zij dienen mij met de lippen, maar niet met het hart. Ze brengen wel offers, maar hun hart is verre. Met hun lippen naderen zij tot mij. Dat wil zeggen offeren zij, want dat is hetzelfde woord in het Hebreeuws. Met hun lippen naderen zij tot mij, maar hun hart is verre van mij. En met de variant van de prediker, zij komen slachtoffers brengen, maar het zijn zotte slachtoffers, omdat ze niet naar mij willen horen. Zijt liever nabij. Bewaar je voet als ge ingaat tot het huis Gods. En zijt liever nabij om te horen dan om der zotten slachtoffer te brengen, want zij weten niet dat zij kwaad doen. Laatste vers van prediker 4. Nee, dat is omdat ik het gisteren besproken heb. Daarom weet ik dat nou nog uit het hoofd. Dit is een elementaire tekst. Als je tot de Heer nadert, zou je moeten horen. En dus, met de Hebreeuwse term, als je offert, want dat is tot de Heer naderen, zou je jezelf ter beschikking moeten stellen als vat, om je te laten vullen met het woord Gods. Dat is het idee. En dat is de samenvatting van heel de Bijbelse religie. De Oude Testament is wel te verstaan.
Die
lofoffers, baant de weg. Zuster, die ken ik niet. Maar zo lang draai ik ook nog niet mee natuurlijk. Nou goed. Terug naar Romeinen 10. Zij zijn dus de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Nog een keer. Wat is de rechtvaardigheid Gods? Wat houdt het in? Dat de ziel die zondigt zal sterven. Komt uit een van de profeten, zoals ik het nu zeg, maar het is de samenvatting van de wet. De uitdrukking, de ziel die zondig zal sterven, is overigens taalkundig de negatieve variant van wat heet, degene die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Doet dit en gij zult leven. En de ziel die zondigt, dus niet doet, zal sterven. Beide volstrekt Bijbelse uitspraken. Dat is de wet. En daarna staat er, vers 4, kom er zo op. Vers 4, want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. En het verband is dit, dat de rechtvaardigheid Gods eiste uiteindelijk de dood van de Heer Jezus. Die immers de verantwoordelijkheid voor de mensheid en daarmee voor de zonde van heel de wereld op zich nam, hetgeen hij kon doen als schepper en als mens met de oudste rechten en dus ook recht van lossing. Hij kon dus het recht nemen om de schuld te betalen. Allemaal onderwerpen waar je met gemak en weer een hele middag mee kunt vullen, maar vooruit. Maar dat is wat hij deed. Hij nam dus de verantwoordelijkheid voor de wereld op zich. Eigenlijk al van voor de nederwerping der wereld. Het was al erg lang geleden, ver voor Adam. Maar vooruit. Hij deed dat en dus moest hij sterven. En zo heeft Christus, de Heer Jezus, de wet vervuld. Dat is de uitdrukking uit Romeinen 8, vers 3. slaat zo gauw mogelijk weer weg, omdat het taalkundig zo'n ingewikkelde constructie is, dat zelfs de vertalers erin zijn blijven steken. En dat maakt het voor mij bepaald niet eenvoudiger om het uit te leggen. Maar Romeinen 8 vers 3 zegt in de praktijk gewoon dat de wet vervuld is geworden doordat de zonde veroordeeld is in het vlees van de Heer Jezus. In de uitdrukking staat in het volgende vers. Opdat het recht der wet zou vervuld worden. Wat de wet niet kon doen, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God gedaan. Namelijk de zonde veroordeeld in het vlees. En wel in het bijzonder dat van de Heer Jezus. En zo werd de wet vervuld. Denk niet dat als er staat dat Christus de wet vervuld heeft, dat het betekent dat hij nooit de wet heeft overtreden. Ik zei niet dat hij de wet heeft overtreden. Ik zei alleen, denk niet dat de uitdrukking dat Christus de wet vervuld heeft betekent dat hij de wet niet heeft overtreden. Of hij dat gedaan heeft of niet, gaat het nou niet over. Het gaat erom dat de uitdrukking dat niet betekent. De uitdrukking betekent dat hij gestorven is. Dat hij voor ons tot zonde gemaakt werd en de wet werd vervuld toen deze zondaar, in onze plaats dus, maar toen deze zondaar gekruist werd, gedood werd. Hebben jullie die nog? Nee, wij Nederlanders met een wettisch-calvinistische cultuur enzovoort denken altijd, vervullen van de wet wil zeggen netjes doen wat de wet zegt. Nee, het betekent dat de wet aan hem vervuld is geworden. Hij was zonde, hij werd gerekend tot misdadiger en tot overtreder. Dus of hij de wet heeft overtreden of niet in de praktijk maakt niks meer uit. Hij droeg sowieso die schuld op zich, toch? En zo werd de wet vervuld toen hij stierf. En dus het einde der wet, want het einde der wet is Christus. Dat is vers 4 van Romeinen 10. De rechtvaardigheid Gods houdt in dat de zondaar zou sterven en waar de zonden der wereld gelegd zouden worden en inmiddels gelegd waren op het Lam Gods, dat immers de zonden der wereld zou wegnemen. Is dus die rechtvaardigheid Gods en die wet Gods vervuld. En daarmee voltooid en daarmee verleden tijd geworden. Want het einde der wet is Christus. Heb je dat nog? Zodat het, let op, zodat het tegen de wet is dat iemand onder de wet leeft. Nee, dat staat in Romeinen 3. Ik verzin het, heus niet hoor. Het is niet mijn filosofie. Het staat in Romeinen 3. Doen wij dan de wet niet, omdat we door geloof en uit genade zalig worden? Nee, zegt Paulus, maar wij vervullen de wet. Op het moment dat wij echt de wet toepassen, stellen wij vast dat juridisch, dat is wet, dat iemand onze zonden gedragen heeft en die der gehele wereld. En die is voor de wereld daarmee gestorven. De consequentie daarvan is dat als één voor allen gestorven is, 2 Korinthe 5. Als één voor allen gestorven is, en het is zo, staat erbij, dan zijn dus allen gestorven. En wie gestorven is, is vrij van de wet. Doden kunnen niet onder de wet geplaatst worden. Je kan doden niet verbieden om door het rode stoplicht te rijden. Daar komt hij weer. Toch? Dus de vraag is, mogen doden door het rode stoplicht rijden? Het antwoord is, daar zegt de wet niks over, dus het kan. Zo zie je dat je jurist, als jurist kun je ook van alles bewijzen. Hè? De wet zegt er niks over, dus het kan. Nee, het kan niet, maar het mag wel. Maar vooruit. En daarna zei Paulus, want ik zeg net, dit staat in Romeinen 3, dan zegt Paulus, wij die uit geloof gerechtvaardigd worden, vervullen daarmee de wet. Wij accepteren wat de wet leert. Wij zijn namelijk dood, de wet is vervuld, wij zijn niet onder de wet. Enzovoort. En de apostel Paulus, die zegt hetzelfde. Hij zegt, want als ik zoek wederop te bouwen hetgeen ik eerst afgebroken heb, dan stel ik mijzelf tot overtreder. Van wat? Overtreden van wat? Kan alleen maar van de wet zijn. Ja, dat is Galaten 3. Meen ik. Of is het nog gelaten tweede? Gelaten tweede, nou goed. Hij zegt het ook in verband met Petrus. Hij zegt wat we eerst afgebroken hebben is de wet, want we prediken genade. En als ik daarna alsnog mijzelf onder de wet ga stellen, dan stel ik mijzelf tot overtreder. Op het moment dat ik de wet accepteer voor mijn leven, overtreed ik de wet. Het is in strijd met de wet namelijk. En hij zegt het in de richting van Petrus en daarmee in de richting van al die Galliërs gelaten. He? Ja, Galliërs, zeker wel. Ik geloof dat die gelaten inderdaad gewoon Galliërs waren. En in het algemeen dat ze leefden in de Provence. Zeker wel, ja, gelaten. Nee, kijk, als je naar Ermelo moet, dan ga je toch ook niet naar Transvaal. Ja, daar ligt Ermelo. Nou, of is het Oranjevrij? Nou goed, in ieder geval daar ergens. Hè? Toch? En aan de andere kant, als je naar Moskou moet, dan ga je toch ook niet naar Groningen? Ik geloof tenminste dat daar een plaats Moskou, dat wil ik afwezen, maar ik dacht zoiets. En als je naar Frankrijk gaat, dan ga je toch ook niet naar de wijk?
Als ik naar Amerika ga, ga je naar Zeeland.
Ja, dat bedoel ik, broeder. Dat bedoel ik. Dan zoek je toch niet de extreme mogelijkheid. Het kan wel, maar nou, zoals een brief stuurt naar gelovigen in Galatië, in Gallië, want dat is echt wat het woord betekent, dan stuur je hem toch niet naar een Gallische kolonie in Klein-Azië, dan stuur je hem toch gewoon naar Gallië. Hè? Goed. Nou, maar dat was even terzijde, heeft er niks mee te maken, maar wel bij wat we daarnet bespraken natuurlijk. Hè? Want gaat er net zo goed naar Efraïm dan, hè? Maar goed, dat bewaren we voor onze reis naar Zuid-Frankrijk. Dus terug weer naar het hoofdstuk. Het einde der wet is Christus. Officieel. Sterker nog, einde zou men ook lezen als doel. En daarmee ook de beëindiging. En dus, het doel van de wet is Christus. Toen heb ik dat voor de zekerheid nagevraagd aan diezelfde Paulus. Die zei, ja, wij waren onder de wet die onze tuchtmeester is geweest. Let op geweest hoor. Geweest. De wet die onze tuchtmeester is geweest tot Christus. Zodat als in christelijke stukken staat dat de wet onze tuchtmeester is tot Christus, dan staat er iets wat lijkt op een Bijbeltekst, maar het in werkelijkheid absoluut niet is. Zelfs tegenovergestelde. De wet is niet onze tuchtmeester tot Christus. Paulus zegt, de wet is onze, en dat is niet onze, is onze, Joodse, tuchtmeester geweest tot Christus. Opdat we uit geloof zouden gerechtvaardigd worden, Galaten 3. Hebben we dat? Dat is allemaal toen, in een beperkte groep. En hier staat precies hetzelfde, het einde en doel van de wet is Christus, want de bedoeling was dat de wet zou vervuld en daarmee beëindigd worden door Christus, over wie dan ook het belangrijkste deel van de wet spreekt. Nou, bijna alles in de wet spreekt over Christus, maar dat kan ik nou zo gauw niet demonstreren natuurlijk. Maar zo is het wel. Het einde der wet is Christus. En dan, tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. Want uit de wet wordt men niet gerechtvaardigd, maar uit geloof in Christus wel. En niet alleen sinds de opstanding van Christus, maar ook daarvoor. Want tevoren was de komst van Christus aangekondigd en waar men geloofde in hem, die komen zou, werd zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Hè? Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dat staat hier niet meer, maar dat stond al in Romeinen 4. Nou ja, en ook in Galaten 3, waar ik net even was. Enzovoorts, hè? In Hebreeën, niet te vergeten. Het is altijd al zo geweest. Maar het wordt pas, gerealiseerd. Dat wil zeggen, de zaligheid, wedergeboorte, wat er maar wezen mag, nieuw leven, wordt pas gerealiseerd sinds de opstanding van Christus. En sinds dat de wet daadwerkelijk beëindigd werd. Door dood en opstanding van Christus. En dus, de wet is onze tuchtmeester geweest. Tot Christus dan wel. Het einde der wet is Christus. Tot. En tot is, wil niet alleen zeggen dat het gaat om een bepaalde tijd. Hoewel het dat kan zijn en hier ook. Maar Todd geeft ook in veel gevallen gewoon aan het doel waartoe iets moet leiden. En daar zouden we toch het eerst aan moeten denken, omdat het woord einde nou eenmaal het oude Nederlandse woord is voor doel. Heb je het woord doel alles in de Bijbel gelezen? Nee, dat kan niet, want het voetballen bestond nog niet. Maar laat maar zitten. Nee, er staat gewoon einde, dat betekent doel. Ja. En later vonden wij het niet duidelijk genoeg. Dan hebben we het woord doeleinde uitgevonden. En daarna werd het doel, maar het had einde moeten zijn. Einde wil zeggen, wordt iets bereikt en dat is dan... Dan is het afgelopen. Dat is het doel en het einde. Nou goed. Het einde, doel der wet is Christus, tot... Dat wil zeggen, er komt weer het doel... Tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. En let op, ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek, want dat stond in de voorgaande hoofdstukken al vele malen. Tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. En dus niet slechts de wet is beëindigd, ha, nou zijn we vrij van de wet. Maar nu wij vrij zijn van de wet, worden wij ook zelfs in de praktijk gerechtvaardigd, worden wij nieuwe schepselen in Christus en worden wij geplaatst onder het nieuwe verbond door geloof enzovoort. Dat is het idee. Maar als men dit recht der wet niet kent, dat de ziel die zonder zal sterven enzovoort, en er dan maar een andere wet, een wat zwakkere wet voor in de plaats stelt, ja, dan... Dan is men de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. En wanneer men wel aan de rechtvaardigheid Gods is onderworpen, dan leeft men uit genade. En ik zeg het zo praktisch mogelijk, uiteraard. Want ik ben van mening dat nou eenmaal, hoewel wij wellicht allen weten en kunnen bewijzen uit de schrift dat de wet beëindigd werd door de dood van de Heer Jezus, en zeker ook bevestigd door zijn opstanding, weten wij toch dat velen van ons, en in de christendom in het algemeen, en ook daarbuiten, niettemin onder de wet of een variant daarvan leven. En dus wordt het toch een beetje belachelijk om te zeggen, het einde der wet is Christus. Want in de meeste christelijke, nou meeste weet ik niet, maar in vele christelijke kerken wordt gewoon elke zondag weer de wet voorgelezen. Stellen wij ons onder de wet des Heren. Hetgeen hetzelfde is, laten wij ons tot overtreder stellen. Ja, zeker. Op het moment dat men het doet, stelt men zich tot overtreder, volgens de Bijbel. Maar men accepteert het gewoon niet. En blijft dat gewoon zo doen. En het punt is, daar kun je wel bewijzen dat de wet beëindigd is door de dood van de Heer Jezus, maar in de praktijk niet. In de theorie wel. De jure, dat wil zeggen wettig beëindigd. Maar de facto, het zijn juridische termen, de facto, dat wil zeggen feitelijk en dus in de praktijk, wordt die wet nog steeds toegepast in meerdere varianten uiteraard. En dan moet ik zeggen, dan is er wat anders aan de hand. En misschien heb ik het hier wel eens eerder gezegd. De gedachte is namelijk dat wij de jure verlost zijn van de wet door de dood en opstanding van Christus. En eigenlijk, wij kennen dus eigenlijk heel de wet niet, want we zijn ver daarna pas geboren. Hoezo praten wij dan over dat we van de wet verlost moeten worden? Nou ja, de jure. Juridisch, wettig is dat al lang gebeurd. Maar de facto, dat wil zeggen in de praktijk,